Bij mij is het 8 uur. Goedenavond allemaal. Welkom op de gemeenteraad van 25 september. Zoals gebruikelijk beginnen we eerst met het vragenmoment. En moet ik vragen, of wil ik ook graag vragen aan de mensen in het publiek of dat er vragen zijn. Diegenen die een vraag hebben, mogen tot bij de micro komen. Je mocht ook samenkomen, ik zag 2 vingers, maar dat is een andere vraag. Oké.
Okay. Goedenavond, gemeenteraad van Boekhout. Mijn naam is Peter Koeks, ik woon in de Elstad, net tegenover het tankveldje dat daar ligt. En ik wil niet of jullie gewoon een spoiler alert, want de burgemeester heeft het al verhalen. De tankveldjes blijven. Dus wat ik hier kan doen is eigenlijk niet belast, maar ik wou even zeggen dat er toch wel wat mensen in Boekhout geschoten zijn, maar dus een actie hier ondernomen met een rondschrijf dat gebeurd is begin juni, waar het gezegd werd dat er bepaalde velden gingen behouden blijven en anderen gingen verdwijnen omwille van de kosten van het onderhoud. En dan dacht ik, welk onderhoud? Dat waren we nooit iemand die die onderhoud kon doen. Dus dat is niet meer het probleem. Nu, ik kan ook rekenen overdag dat kan zijn dat die mensen overdag komen onderhouden en we dat daardoor misschien, want het is ook de buurt die dat ook niet in de helstraal dan toch. Er af en toe is overgebleven raam ook overstrooid, zodat het ook dat goed blijft. Maar voilà, bij deze hebben jullie misschien, want ik heb een kleine petitie gehouden bij ons in de buurt. Ik heb ook al via hopelijk een paar avonden kunnen organiseren, waar dat toch wel wat volk is op afgekomen. We weten het, we zijn jaren verwaarloosd geweest sinds dat de nu van de graadierke daar niet meer in het Boekhout woont. En mensen vinden het allemaal vanzelfsprekend dat dat er ligt en wilden dan ook altijd achter. Als het kan er nog toe, het is weinig gebeurd. Nu, de vraag was ook, want met de visie heb ik georganiseerd, als de grondschaal in de buurt ook voor plaats heeft, die mensen kunnen binnen de bibliotheek, die hebben ook binnengediend bij de dienstvrije tijd. Maar dat is ook basis kunnen zijn, dan maakt het verschil niet, het is alleen maar een symbolische zaak. Wat zou er anders mee gebeurd zijn als dat niet met tankveld zou zijn? Daar hadden de mensen goed van. Wat kunnen we daarmee doen? Daar minder onderuit zou zijn dan zo'n tankveldje. En dan hebben de mensen liever dat wonderlijk dat is. Want wat gaan we daarmee doen? Er stonden ook wat bankjes, zeker in Elstad, spreek al even in Elstad, ik weet dat niet dat het zo'n boek uit is. De mensen, want er is een frituurje, de mensen komen daar graag zitten, de jeugd hangt er wat, zonder overlast te veroorzaken. De mensen hebben al een plaats, dus dat is present dat die ze kunnen hangen. Dus ik weet dat er anders mee zou kunnen gebeurd zijn met dat vertrekken. Nu, wat ik ook in mijn schrijver geschreven heb, wat wel kunnen appreciëren, en ik heb gemerkt, proficiat, dat het al wat meer gebeurd is, dat de vrouwbakken met de leegvalt, dat die lopen altijd met over, en dat is niet plezant als je dat doet. Als dat vol ploepzakjes zit en je moet daar proberen om die klamannen daar zo een blikje erbuiten steken of wat. Natuurlijk moet daar de bedoeling is van daar meer raas te nemen, maar we weten dat het gebeurt. Dus dat was eigenlijk het eerste dat ik wou zeggen van. En als u zegt van we mogen blijven zijn, dan zijn we met z'n allen zeer klaar. Dat dat dus goed kan blijven.
Ja, dankjewel Peter voor de toelichting en de vraag. Dus het is in het kader van een uitgebreid speel- en sportbeleidsplan, opgesteld door onze administratie, dat er eigenlijk een soort van inventaris is gemaakt van alle speelpleintjes, inclusief de petanktreinen in onze gemeente, om te bekijken wat wordt er gebruikt, wat is er versleten, wat is er aan vervanging toe, wat is er nieuw. En dan heeft men eigenlijk ook vastgesteld dat een aantal petanktreinen minder of niet meer gebruikt werden in de gemeente, of zeer sporadisch, of dat dat plekken waren waar één keer per jaar een buurtfeest of zo plaatsvond, net zoals op de Vreemdense Steeweg trouwens. En dan is er een suggestie gekomen van, moeten we niet die buurt bevragen of die petanktreinen er nog moeten blijven of niet. Want als er gewoon liggen om vol onkruid te komen staan, dan heeft dat ook niet veel zin, dan kunnen we er misschien even een mooi perkje van maken, wat bomen planten of wat dan ook. En het heeft heel wat losgemaakt, dus dat is zeker heel positief geweest. Dus wij hebben dan een breed participatietraject georganiseerd en die verschillende buurten van die petangterreinen aangeschreven. Er is ook heel wat reactie opgekomen, heel constructief. Ik heb ook een aantal mensen gaan bezoeken, bijvoorbeeld de mensen aan de Anemonelaan, de mensen van het Kriekenhof in Vreemde. Er zijn een aantal suggesties gekomen, voorstellen gekomen, hoe dat we dat dan in de toekomst moeten aanpakken. Dat is ook allemaal verzameld geweest, dus ook jullie insteek, jullie handtekeningen. De Vrije Tijdsdienst heeft dat verzameld. Dat is op het college geweest. En op basis van die inspraak, want dat was ook de afspraak vooraf, dat als de buurt aangaf dat je het graag wilt behouden, dat we het zouden behouden. Volgende stap is nu afspraken maken met de werf van hoe gaan we dat onderhoud in de toekomst rondkrijgen. Gaan we dat in eigen beheer doen? Gaan we dat bijvoorbeeld doen door Flux & Go? Dat is een sociale tewerkstellingsmaatschappij waar wij mee samenwerken. Zijn er andere organisaties zoals Maatwerk of zo waar we mee kunnen samenwerken? Dat moeten we nog bekijken. Gaan we ook met de buurt in overleg om te zeggen van ja, het reguliere onderhoud, bijvoorbeeld tijdens de zomermaanden, nemen jullie dat zelf op jullie. En daarvoor gaat een nieuw initiatief komen. Dus de mensen die nu hebben aangegeven dat ze graag ook die petanque in de buurt willen behouden, die gaan we ook allemaal samen uitnodigen. En we gaan daarover in overleg zeggen wat is de doelstelling. We gaan ook vragen wat dat jullie wensen zijn, hè, want je hebt even aangegeven, worden die petangterreinen wel onderhouden? Ja, die werden onderhouden. Is dat voldoende? Is dat niet voldoende? Moet dat één keer of twee keer per jaar, bij het begin en het einde van het seizoen gebeuren? Wat doen we met het vernieuwen van het zand op de petangterreinen? Dus dat willen we wel eens overleggen, zodanig dat we er terug een nieuwe start kunnen nemen en dat we dat op een goede manier opvolgen. Want het was wel een feit dat er hier en daar wel wat verwaarlozing was. Maar wat het ons het meest plezierde natuurlijk, is het feit dat heel het debat met de verschillende buurten terug heeft geleid tot wat levendigheid en dat mensen ook spontaan terug zijn samengekomen en beginnen petanken. En dat is natuurlijk ook altijd de bedoeling geweest van die petankterreintjes. Maar dus de mensen die gereageerd hebben met de vraag, kan het blijven? Daar antwoorden uiteraard positief op, want dat was ook onze vraag om dat aan te geven. En we gaan bekijken om op redelijk korte termijn iedereen eens een keer uit te nodigen en ook eens een beetje te horen naar de noden.
Ik wou eerder nog over wat zeggen, want er is zo'n stadsbouw en die is op straat, maar er was ook een andere land die gewoon boven het terrein zou zijn, maar die werkte niet en het ziet er niet uit, dan... ja, dat zal niet geregeld kunnen worden voor wat dat is.
Fluvius.
Fluvius, en die zullen dan nu niet meer voor de einde van de zomer in kunnen
brengen. Nee, ik denk niet dat ik kan, maar...
Filip, micro.
Kun je de vraag nog eens stellen aan Fluvius? Dat zal niet op 1, 2, 3 geregeld zijn, omdat dat tegen het volgende seizoen of zo kan geregeld worden. Maar die vraag moeten we stellen, Peter. Daar kan ik niet direct op antwoorden.
Oké, dat is goed. Dan... Ik denk dat
het vervelend
over uw
wet
wordt en dan kan ik vertrekken. En dan
wens ik u
nog een fijne
week. Dank u wel. Er was nog een vraag. Meneer, u mag ook de micro gebruiken. Ah, sorry.
Luc.
Ik hoor het toch wel. Een secondje. We hebben blijkbaar de micro nog niet goed opgezet. Ja, ik hoor het ook.
Hallo?
Dat is toch hetzelfde?
Hallo?
Prima.
Goedenavond. Ik heb vragen over het gebruik van vogelschrik en honden. En in ieder geval over de eetstraat. Dan is er nog meer dan ook hijsen. Excuseer, over uw wist, maar er komt nog geen einde uit. Nu heeft de burgemeester een uitzondering toegestaan aan de firma Van Aert. En die werd met terugwerkingsrecht werd die gegeven aan de firma Van Aert. En de firma Van Aert, die was niets in orde. Die was niet in orde met de afstanden. Niet ten opzichte van de huizen, niet ten opzichte van de openbare weg. Dus ze waren al in overtreding. Ze hebben nog gezegd dat zij een uitzondering hadden, die was alleen voor Sophie Kuipers en door Dirk Krollet.
En dat heeft de zaak aan de politie laten weten. Er was niets aan haar. Dus de meesten die zijn al dat die vertellen, dat kunnen niet op woord gaan. Ze hebben dus nu een uitzondering gekregen. Maar de eerste dingen is dat er geen lawaai mogen worden zijn. Dus een uitzondering erop zijn de vogels gekend. En nu nog een uitzondering daarop dat ze niet meer aan de voorwaarden moeten voldoen en aan rust hangen van het gebruik van de vogels gekend. Dus dat kan ik me niet verstaan. Ik denk dat de burgemeester niet goed weet waar dat gelegen is. Maar zo zei de burgemeester. Ik weet het woord dat er al langs staat, die stond er al veel langer dan aan jullie bezorgd, enzovoort, enzovoort. Dat is hier al banaan eigenlijk. Daarmee heb ik ook de jubilarische Gabeloekwinsten, de meneer Van Uffelen, het burgerbericht. Het is heel recent op, maar hij had dus een paar meters verder kunnen komen. En dan heb ik kunnen vaststellen dat het eigenlijk allemaal gaande is. Dus dat heeft hij dat niet gedaan. Hij heeft toch ook de decibels laten meten. Ik heb dat ook geprobeerd. Ik heb naar een tiental deurwaarders contact opgenomen. En die konden mij niet binnen de 14 dagen helpen. En de burgemeester heeft dat op een of andere manier onmiddellijk aangekregen. Nu, ik veronderstel dat dat ook via een deurwaarder is gegaan en via een geëigde meter met DSM. Dat is het niet natuurlijk. Wat heb ik nog te vertellen? Ja, vallen tussen die dingen moeten 200 meter, dus ik kan 100, 200 meter van de bewoonde huizen staan. Nu, daar vallen we dan. Een tiental woningen vallen binnen de straal van 20 meters. Dus dat vind ik ook wel wat. Er is ook aan een burgemeester beloofd om één tuin eerst te plukken zodanig dat de vogels schikken om. Vroeger kwam af, is dat niet gebeurd. Dan die buurman is in een andere richting gezet, is ook niet gebeurd. Dan is dat vroeger afgezet om nog eens maar later op te zetten, dus dat is niet gebeurd. Niet gebeurd, jongen, die doen gewoon wat ze willen. En ja, nu is er ergens natuurlijk een vrijgeleide gegeven voor tot wat in de eeuwigheid eigenlijk. De burgemeester heeft toegelaten. Ja, en ik denk altijd dat die voorwaarden die er aan, die verbonden zijn aan het gebruik van de polisiekanon, dat die er zijn, dat we samen kunnen nemen in een goed nabuurschap. Maar ja, als je direct hebt, ik kan nu alles doen. En buurman is voor het toegang naar Spengen gegaan. Zelf hier voor het weekend naar de zee gegaan. Ja, het is niet de bedoeling dat wij er gaan lopen. Ik weet niet of dat nog in de toekomst van Kenk gedaan wordt. Ik denk u.
Ja, meneer, ik dank u voor uw toelichting. Ik ga toch een aantal zaken weerleggen, want u zegt heel veel zaken die niet correct zijn, ook niet naar de opvolging. Er is een reglement op de vogelschrikkanonnen, dat is bepaald in ons politiereglement, dat goedgekeurd is door de gemeenteraad. En in dat politiereglement staat de mogelijkheid om afwijkingen toe te staan in bijzondere omstandigheden. Het is daarop dat ik geïnsisteerd heb, omwille van het feit dat dus de oogst zou verloren kunnen gaan, die op dat moment moest geplukt worden in de boomgaard nabij uw woning in de Eekstraat. Hè. Dus eigenlijk een redelijk volwassen boomgaard die daar staat. U woont middelen in een tuinbouwgebied en het is ook niet de eerste keer dat er vogelschrikkanonnen in die buurt worden ingezet. Dus toen dat het vogelschrikkanon ook trouwens ook van een andere tuinder of landbouwer werd ingezet en blijkbaar oneigenlijk gebruikt werd, is ook onmiddellijk de politie ter plaatse geweest. Die hebben ook vaststelling gedaan, zoals dat ook correct verlopen is. Er is zelfs een gasboete uitgeschreven. Dus er is wel degelijk opgetreden geworden en er is ook aan die mensen uitgelegd wat de regels zijn. Voor één specifiek aspect kon de tuinder waar u het over sprak niet voldoen. En dat is de afstand bewaren van de 200 meter tot de woningen. Het politiereglement stipuleert dat het in principe 100 meter is tot de openbare weg en 200 meter tot de woningen. En ik heb een afwijking toegestaan tot 100 meter en niet tot 200, en dus die 200 meter naar 100 meter teruggebracht, omwille van de oogst. Die moest binnengehaald worden. Zoals u weet zijn dat inkomsten voor een tuinder. En het resultaat van die oogst, die dan uiteindelijk is binnengehaald geworden, die heeft bewezen dat dat echt wel nodig was, dat dat vogelschrikkanon moest ingezet worden, want er was een verlies van 60% op de oogst. Nu, dat zijn landbouwinkomsten, die mensen en dat bedrijf moeten daarvan leven. En ik heb u toen ook uitgelegd dat ik als burgemeester vind dat ik niet kan, het vogelschrikkanon kan laten afzetten als daarmee een volledige boomgaard zou teniet gedaan worden, of de oogst van die volledige boomgaard zou teniet gegaan worden. Waarom is dat 60%? Waarom is dat zoveel? Die vogels die daar komen, die voeden zich vooral door het brood van de paarden die daar in de buurt staan, de paardenweiden. Die krijgen dorst en die gaan eigenlijk in die peren pikken om een stuk te kunnen drinken. Maar als men in één peer pikt en dat hangt in een tros samen, dan steek je ook de andere peren aan, die dan op de veiling niet meer kunnen verkocht worden. Dat wil wel zeggen van, wij zouden die eventueel nog wel consumeren. Het is niet dat die niet mogen geconsumeerd worden, maar je kan die niet meer verkopen. En daarom is dat percentage zo hoog van het verlies van die oogst. Goed. Dus mijn standpunt hierin is dat, wat betreft de landbouwer in dit geval, moet geholpen worden om zijn oogst te kunnen binnenhalen en dus de verdiensten daarin van te kunnen doen. Ik heb toen ook een aantal maatregelen genomen, nadat ik ook ter plaatse ben geweest, want u zegt dat ik daar niet ter plaatse ben geweest. Ik ben in de Eekstraat geweest, ik ben niet komen aanbellen bij u. Ik heb daar gedurende een half uur aanwezig geweest, ik heb dat kanon geobserveerd, ik heb dat gehoord. Ik ben daar dus wel degelijk geweest om mij van de situatie te vergewissen. En de maatregelen die dan ook verder zijn opgenomen, er is contact geweest met het Federaal Voedselagentschap. Het Federaal Voedselagentschap is ter plaatse gekomen om zo snel mogelijk groen licht te kunnen geven om te oogsten. Ik heb toen ook afgesproken met meneer Verhaert dat hij dat ook als eerste boomgaard zou doen, zodanig dat kanon ook onmiddellijk zou afgezet worden. En ik heb daar ook effectief een bericht van gekregen dat dat zo gebeurd is. Die boomgaard is ook onmiddellijk geoogst de dag dat dat ook mogelijk was om dat kanon te kunnen afzetten. Ik heb trouwens in die machtiging die ik gegeven heb rond dat vogelschrikkanon ook een beperkte tijd opgelegd. Dus dat is niet dat de eeuwige dagen blijft gelden. Men valt nadien gewoon terug op de regels. En die machtiging was tot op de dag dat er geoogst werd. Dus maar hij kon ook eerst andere boomgaarden beginnen oogsten. Dus dat was een heel duidelijke afspraak. Binnen het politiereglement is er ook toegestaan dat men een zestal keer kan knallen binnen het uur. Dat is minder geweest. Dat men een bepaald uur 's morgens kon starten met schieten en 's avonds eindigen. Ook die uren zijn een stuk ingeperkt geworden in overleg. En dan weet ik, die hinder is niet weg. Dan staat er inderdaad heel de dag een vogelschrikkanon. Maar er is wel degelijk gezocht naar milderende maatregelen om ervoor te zorgen dat het in de buurt toch nog enigszins draaglijk zou zijn. En eerlijk gezegd, toen ik daar een half uur stond, oké, je hoort dat kanon, je weet dat je daar woont, je weet dat je daar midden tussen de boomgaarden leeft en je weet dat die tuinder of die boer daar op dat moment moet oogsten. Ik heb voor dat kanon heb ik drie klachten binnengekomen, twee van de Eekstraat en één van de Veldloopstraat, als ik mij niet vergis. Wat trouwens ook weerlegt dat u zegt dat het niet gedraaid is en zo verder, want ook bij die mensen is het gehoord. Dus ik zou toch een aantal zaken willen relativeren. Ten eerste, er is geluisterd. Er zijn milderende maatregelen afgesproken. Nogmaals, ik kan niet verlangen van die mensen dat die hun oogst en hun inkomsten opgeven voor de volle 100%. Dat moet u begrijpen in zo'n situatie. En er is ook opdracht gegeven aan de politie om met de paardeneigenaars in de buurt contact op te nemen, om te vragen of het voederen van die paarden eventueel ook op een andere manier kan gebeuren, omdat eigenlijk het voedsel dat men daar gewoon uitstrooit in de weide ervoor zorgt dat er net veel vogels komen. En u weet, die paardenweiden zijn net over en naast die boomgaarden. Want zoals u weet heeft meneer Verhaert ook andere boomgaarden waar geen vogelschrikkanonnen zijn moeten ingezet worden, omdat men daar geen last van heeft. Dus die man of die firma doet dat ook niet voor zijn plezier. Die doet dat enkel en alleen om zijn oogst te beschermen. Dus ik denk dat dat ongeveer toch een iets meer genuanceerde dingen is. Ik ben wel degelijk ter plaatse geweest. Er is overleg geweest met de politie. Die hebben overleg gehad met die man. Ik heb overleg gehad. Er is op zoek gegaan naar milderende maatregelen. Dus er is wel wat gebeurd. Maar als u komt vragen, kan het vogelschietkanon afblijven en nooit meer opgezet worden? Dat ga ik u vanavond niet beloven. Want ik zeg u, dan trek ik de kaart van de tuinder of de boer die toch recht heeft om zijn oogst te kunnen realiseren en binnen te halen. Voor die mensen is dat een gezinsinkomen.
Ik denk dat u nog een antwoord mag geven of nog een bijkomende vraag mag stellen.
Ja, eigenlijk zit het probleem in de voederen van die kaarten. Ja, dan moet dat opgelost worden. Want wij moeten toch in slachtoffer zijn. Hm. Omdat die man paardenvloten en dat die kouden en dat weet allemaal onder de opweg komt en maakt de therapie. En dat vooruit toch een 2 maanden. Dus toen is de naam van, ja, als mensen voorbij gaan en je moet er eens op de kerst gaan, dan
ja. Daar ben ik het met u eens. Dus zoals ik zeg, hè, want dat kan ons staat ook geen 2 maanden op, hè, dat was 2 weken. Daar ben ik het met u eens. En ik heb ook opdracht gegeven om met die eigenaars van die paarden wijde contact op te nemen, hè, politioneel, om te bekijken of dat anders kan aangepakt worden, anders kan verzorgd worden, zodanig dat voedsel dat daar in die weien open en bloot ligt, dat niet terug gaat vogels aantrekken bij een volgende oogst. We zoeken daar naar oplossingen. Er zal ook een gesprek zijn met de tuinder en de boer om ook na te gaan of dat er eventueel nog andere middelen zijn tot het verjagen van die vogels. Hè. Die heeft daar de suggestie gedaan. Ofwel was dat uw buurman of de persoon uit de veldloopstraat om te werken met van die klapperende vogelverschrikkers. He, om daarop in te zetten, eventueel te bekijken of er ook nog andere types van vogelschrikkanonnen zijn die misschien minder storend zijn. Daar ben ik technisch niet in onderlegd. Maar in ieder geval, er is dialoog en we hebben daar een aantal zaken aangehaald. Maar wat ik u ook telefonisch heb gezegd, ik heb niet besloten om het kanon te laten afzetten, want dan had die man geen 60% verlies gehad, maar 100% verlies gehad. En dat is, denk ik, in een land- en tuinbouwgemeente als Vreemde niet de bedoeling als je daar nog wilt boeren. Inderdaad.
Hebt u nog een bijkomende vraag? Want het is niet de bedoeling dat we een welisnietes doen, maar u mag nog...
Ja, ik sluit af. Er zijn alternatieven in de handel. Hij heeft ook de laatste dagen gebruikt. Dus kan ons een alternatief.
Omdat ik het gevraagd heb, hè.
Wat bedoelt een mening? Wat mij mag ik dan heel de zomer doen? Je neemt het ook weg. Hij heeft het in verleden trouwens. Ja, natuurlijk heeft de mond, omdat ze het even gebruikt. Ze zijn het, hij doet het soms, maar gewoonlijk niet.
Wacht, een secondje, Sven.
Ja, ik had bijkomend ook een aantal dingen opgevraagd en ook een paar vragen. Hey, de landbouwers moeten kunnen oogsten, ik denk dat we het erover eens zijn. Maar mensen moeten ook kunnen leven. Hè. Dus dat is toch ook wel een belangrijke. Hoe zit dat met dat retroactief toekennen van zoiets? Hè? Waarom wordt zoiets retroactief gedaan? Waarom is dat niet op voorhand in orde gebracht? Hè? Want blijkbaar wordt die vergunning retroactief uitgevaardigd. Hey, die liep tot maximum 9 september. De uitzondering was van 28 augustus. En die uitzondering was dan op een vergunning van 20 juni, als ik me niet vergis. Wat ik ook vragen bij hem, waarom wordt er dan onmiddellijk gehalveerd, hè, de afstand tot woningen van 200 ineens naar 100 gebracht, en waarom niet 150 bijvoorbeeld, hè, waarom wordt er plots gehalveerd? Is daar een reden voor, een uitleg voor? En ook in het burgemeestersbesluit, wat ik ook heel floe vond, hè, want heel duidelijk staat in het burgemeestersbesluit, dat er moet later opgezet worden dan 7 uur, wat dat in het reglement staat, later dan 7 uur, 7:10 is later dan 7 uur. Hè. En vroeger uitgezet dan 10 uur. 10 uur s'avonds, 22 uur. Ja, 21:45 s'avonds is ook vroeger. Dus ik vind dat nogal floe in het kader van we willen de overlast inperken. Dus waarom is er voor zo'n floe bewoording gekozen? Dank u wel.
Oké, afronden.
Drie zaken heel kort. Er is niet retroactief beslist. Er was al een burgemeestersbesluit, maar het tweede burgemeestersbesluit was niet retroactief. Maar het eerste burgemeestersbesluit gaf ook al een uitzondering aan de tuinder om een vogelschrikkanon te kunnen instellen. Dus dat was daarop aansluitend. Ik denk zelfs strikt genomen wettelijk dat het tweede besluit zelfs niet meer nodig was. Maar het is wel in het tweede burgemeestersbesluit gemotiveerd. Twee zaken. De 100 meter of de 200 meter. Er is een afstand bepaald die ook minimum in het politiereglement is opgelegd, namelijk 100 meter tot aan de openbare weg. En ik vond niet dat men minder ver kon gaan dan die 100 meter. Dus ik heb die 200 meter voor de bebouwing ook gelegd op die 100 meter, zoals tot aan de openbare weg. En wat betreft de uren, die zijn inderdaad heel algemeen omschreven geworden, omdat ik met meneer Verhaert de afspraak had gemaakt dat hij het schrikkanon niet zou opzetten als het echt niet nodig was, net omwille van de klachten. En dat ik hem dus gevraagd had, hij had zelf aangegeven, ik probeer het later op te zetten, ik probeer het ook vroeger te stoppen. Maar men kan op die moment zelf ook niet bepalen van, ja, als die vogels daar neerstrijken, om 8 uur 's morgens zal het om 8 uur zijn, komen ze pas om 10 uur, zal het om 10 uur zijn. Je moet dat ook wat in doog houden. Dus, bedoel, dat was eigenlijk de vraag. En ik heb dus gewoon gezegd van, probeer het zoveel mogelijk te beperken, zowel in tijd, als in timing, als in aantal knallen. Dus dat was de vraag. En hij heeft mij toen ook beloofd dat hij dat zeker zou proberen.
Collega's, er zijn nog twee mensen die willen tussenkomen. Het is eigenlijk niet per se de bedoeling dat we het debat...
Het reglement was niet toe.
Nee, maar als u nog een opmerking wilt maken, Filip, u hebt
ja,
de micro.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Als ik me goed herinner, dan hadden we verleden jaar ook een debat, of in ieder geval een vraag, over het feit van een vogeloverlast over duiven, was het dan. En toen werd er beloofd van een vogelplan ergens te maken door de burgemeester. Maar dan vraag ik me af hoe ver dat we staan met dat vogelplan. Zodoende dat mensen zo weinig mogelijk elkaar de duivel willen aandoen.
Dankjewel, Filip. Christel? Kort?
Heel kort. Ik wilde eigenlijk... Ik heb misschien gemist wie dat die persoon is en waar dat u woont.
In de Eekstraat. Meneer Steenhuis woont in de Eekstraat.
Oké, wij willen u toch danken voor uw vraag en ook dat u die hier bent komen stellen. Ik hoop dat dat u voldoende antwoord hebt gekregen en blijf in gesprek om oplossingen te vinden.
Nee, dus die afstand die blijft 200 meter, 100 meter. Dus in het burgemeestersbesluit heb ik een tijdelijke gedurende een aantal dagen tot 10 tot 100 meter toegestaan en niet tot 200 meter. En voor alle duidelijkheid, er is geen vogelplan of wat dan ook. En ik zou het zelf moeten opzoeken waar ik dat ooit zou moeten gezegd worden of wat dat zou moeten inhouden. Dus dat is er niet.
Misschien. Dank u wel. Oké, collega's. Dan gaan we op. Ik heb...
Maar het kan zijn dat ik het niet goed begrepen heb, want dat zegt de meerderheid altijd dat ik het niet altijd goed begrijp. Tijdens het vragenuurtje was het nog toch in debat, daar reek ik dat toe, hè. Maar...
Nee. Er is ook geen debat geweest, er is een bijkomende vraag gesteld.
Ja, maar ik dacht dat wij gewoon niet mochten reageren. Hè?
Nee.
Maar van mij mag dat, hè? Ik vind dat goed. Hè?
De volgende mag u wel reageren, want we gaan de openbare zitting starten. En we beginnen met de notulen van de gemeenteraadszitting van 26 juni 2023. En daar hebben we een stemming over, tenzij dat... iemand over het verslag het woord vraagt. En dat schijnt niet het geval te zijn. Dan nodig ik u uit om te stemmen. Er zijn 21 ja-stemmen uitgebracht en 1 nee-stem. Dan gaan we over naar het volgende punt. En dat is, ja, ik heb het eerst nog. Excuseer. Ik krijg nu een volgende agenda toe. Ik ben al gestemd. Stop. Nu wel. Ja. Het volgende punt is een opvolgingsrapport van de beleids- en beheerscyclus 2023. Is een kennisname, daar mag u ook het woord over vragen, tenzij dat dat allemaal heel duidelijk was. Dat bleek zo te zijn. Dan kunnen we overgaan naar het volgende punt. En dat is G3 en dat handelt over de retributie. Die moet betaald worden voor het ophalen van snoeihout. En dat zal voor de volgende jaren vastgelegd worden. En daar hebben we wel een stemming over. Maar Chris, onze schepen, zal daarover toelichting geven.
Ja, ik ga gewoon eventjes kort toelichten dat dat eigenlijk dus gaat over het retributiereglement van snoeihout. Bij G3 en bij G4 gaat het over het grof vuil, snoeihout en grof vuil op afroep. Eigenlijk is dat een beetje een actualisering van het reglement, in die zin dat het juridisch kader is aangepast, aangezien het lokaal materialenplan is goedgekeurd op 23 mei 2023. Anderzijds gaat het een stukje over het ontzorgen van onze dienst, want uiteindelijk nu komen de aanvragen binnen bij de dienst en geeft de dienst dat door IGIAN. Dat gaat eerder rechtstreeks gebeuren, wat dan op zich natuurlijk makkelijker maakt. Anderzijds, de retributie gaat verrekend worden via het retributiesaldo. Voordien had niet iedereen een retributiesaldo, omdat wij al wel GFT doen met DIFTAR, maar dat is niet verplicht. Een GFT-container is niet verplicht. De grijze containers voor restafval gaan wel verplicht zijn. Dus normaal gezien heeft iedereen een DIFTAR-saldo. Het komt er eigenlijk op neer dat dus de maximale hoeveelheid zowel voor snoeihout als voor grof vuil blijft 2 kubieke meter. Dat heeft vooral te maken dat dat voor de woning wordt geplaatst en dat het natuurlijk het voetpad nog gebruikt moet kunnen worden. De prijzen worden aangepast. Voor snoeihout gaat dat naar 15 euro. Niet meer per kubieke meter, maar gaat dat eigenlijk vooral over de aanrijkost. En bij grof vuil gaat dat ook naar 15 euro aanrijkost en wordt de werkelijke hoeveelheid aan gewicht aangerekend aan een prijs van 0,25 euro per kilo. Eigenlijk eenzelfde tarief als in het recyclagepark.
Loden heeft het woord gevraagd. Erik en Sven. Loden?
Ja. Gewoon een vraag. Waarom stijgt dat van 10 euro naar 15 euro? Dat is toch wel een merkwaardige prijsverhoging, hè?
Oké, nog informatieve vragen? Dan zetten we ze bij elkaar. Erik?
Ja, ik had eigenlijk ook de vraag. Voor grof vuil gaat de prijs van 20 euro naar 15 euro plus 0,25 euro per kilo. Hoe dat men dat dan eigenlijk weegt? Want die vrachtwagen die rijdt toch een tour, neem ik aan. Dus dat is, ja, ik had willen weten hoe dat men dat doet.
Ja. Ja. Sven, ook informatief?
Ja, ik vroeg mij af voor het ophalen van het snoeihout op afroep, hoe vaak dat afgelopen jaar gebeurd is. Hoe vaak gebeurt zoiets? Hetzelfde voor grof vuil. In grootorde, het moet niet tot de ophaling juist zijn, uiteraard. En ik sluit me dan aan bij Erik over hoe gaan ze dat wegen, want dat vraag ik me toch wel af. Dank u wel.
Ja, in verband met de prijzen hebben wij eigenlijk vooral gaan kijken naar de andere gemeenten ook wel. En hebben wij ervoor gezorgd, we proberen toch wel op dat vlak een uniformisering te hebben, dat die prijzen eigenlijk overal hetzelfde zijn. Waarom is dat naar 15 euro gegaan? Dat is eigenlijk vooral de aanrijkost, zal ik zeggen. En daar, dat moeten we wel toegeven, heeft dat ook wel wat te maken dat soms mensen bijvoorbeeld vragen om het te komen ophalen, maar eigenlijk niets hebben gelegd, hè, dat er niets gelicht. En dan rijdt de vrachtwagen eigenlijk onverrichterzake terug en wordt er ook niks aangerekend. Terwijl nu is dat toch wel een beetje, ja, de mensen toch ook wel een beetje bij de zaak houden en een beetje responsabiliseren. In de zin van, als je die aanvraag doet, dat je dan effectief ook iets legt. Want stel je voor dat de vrachtwagen er aankomt en er ligt niks, dan wordt toch de aanrijkost aangerekend. Hoe dat gewogen wordt, dat gebeurt, IGIAN komt dat ophalen en ik neem aan dat zij daar gerief voor hebben om dat te wegen, aangezien ze dat in andere gemeentes ook zo doen. Hoe dat juist praktisch weet, dat gebeurt, dat moet ik eens nahoren. Hoeveel het snoeihout opgehaald wordt, bedoel je dan hoeveel mensen dat er gebruik van maken, Sven? Moet ik u het antwoord op schuldig blijven, maar ik wil het u wel bezorgen. En dus eigenlijk komt dat erop neer dat dat zo 3 maandelijks wordt georganiseerd, hè, die afroep. Maar hoeveel mensen, dat moet ik opzoeken. Maar ik ga het u zeker laten weten. Oké?
Dan gaan we over tot de stemming. Er zijn 22 stemmen uitgebracht, 13 ja, 4 onthouding, 5 nee. Dank u wel. Dan gaan we over naar het volgende punt. Dat is G4. Dat is de retributie voor het ophalen van het grof huisvuil op afroep. Ook voor de volgende aanslagjaar. Daar vragen we ook een stemming over. ...22 stemmen uitgebracht, 13 ja-stemmen, 4 onthoudingen, 5 nee-stemmen. Punt is aangenomen. Dan gaan we over naar het volgende punt. En dat is een politieverordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen, dus de GAS 5. En er is een aanpassing daaraan. Hebben we een toelichting daarbij of een vraag? Of was dat duidelijk? Ja, Sven?
Ja, wij gaan dat goedkeuren omdat dat de politiereglementen zijn, maar wij blijven het niet eens zijn met het feit dat dat gegund is aan die private firma. Ik denk dat we daarover van mening verschillen, maar dat wil ik toch graag nog even zeggen. Maar we gaan wel de politiereglementen en het gemeenschappelijk politiereglement allebei goedkeuren. Dank u wel.
Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Nog 1 iemand? Ja. 22 stemmen uitgebracht, 19 ja-stemmen, 2 onthoudingen, 1 nee-stem. Het punt is aangenomen. Het volgende punt is ook een reglement. Het is het uniform gemeentelijk politiereglement, deel B, waar een aanpassing aan is gebeurd. Zijn daar vragen over? Was ook duidelijk. Gaan we over tot de stemming. Twee mensen. 1 iemand. Oké, het is eenparig goedgekeurd, dit punt. Dan gaan we over naar het volgende. En dat is G7. En dat gaat over de Digibank Zora Werkt. En het reglement van de uitleendienst is daar aangepast. En onze schepen, Filip, gaat daar een toelichting bij geven. Filip?
Ja, het reglement is niet aangepast. Het is een nieuw reglement eigenlijk, ja, een nieuwe dienstverlening. Dit inderdaad in het kader van Zora werkt, dus met de subsidie van de Vlaamse overheid die we bekomen hebben van 500.000 euro met de gemeente uit de Zora-regio eigenlijk. Zora richt zich op een bepaald doelpubliek. Dat zijn kortgeschoolde huishoudens met een laag inkomen en werkzoekenden. En daarvoor met die digibank komt er dus laptops die zij kunnen ontlenen om bijvoorbeeld makkelijker te solliciteren. Dat is eigenlijk al een stukje, een eerste actie ook die in ons e-beleidsplan, digitaal beleidsplan komen te staan, dat nu in opmaak is. Dat doen we ook met de subsidie die wij als gemeente gekregen hebben, maar dat is dan een federale subsidie, om het gemakkelijk te maken, van een 30.000 euro, dat is hier vorig jaar ook op de gemeenteraad al is geweest. En daar richten wij ons ook breder naar senioren, waar bijvoorbeeld heel veel vraag is, of naar het cliënteel van het OCMW. Maar dat komt dus nog een keer terug.
Oké. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Het punt is eenparig aangenomen. Het volgende punt is G8, actieplan brandveiligheid. En dat is een advies overgegeven, maar we moeten daar wel over stemmen. We starten de stemming. Eén iemand. Het punt is eenparig aangenomen. Het volgende punt is G9 en dat is een kennisname. Er was een klacht van onze collega gemeenteraadslid Lode van den Branden over de gemeenteraad van 24 april 2023... bij de agendapunten acties na aanbeveling Audit Vlaanderen en het punt forensisch auditrapport van Audit Vlaanderen. En u hebt daarin de handelswijze van de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad ter sprake gebracht en daarover een klacht geformuleerd. Daar is nu een antwoord op gekomen en wij moeten daar kennis van nemen. Ja, Lode?
Die klacht is inderdaad geformuleerd door mij, voor de tweede keer denk ik, hè, want ik had ervoor ook al een klacht ingediend. En ik vind het natuurlijk spijtig, ik ben ook niet met de stelling eens, maar dat is mijn recht natuurlijk. Mm-hmm. Ik kan u daarop zeggen dat ik daar toch terug beroep ga tegen aantekenen, omdat het gaat over een fijnmazige interpretatie. Nu, mij gaat het vooral over dat wij fundamenteel nog altijd, volgens mij, ik kan mij weer vergissen, nog niet inhoudelijk over het rapport gediscuteerd hebben. Er is wel van alles over gezegd, er zijn acties ondernomen voor de toekomst toe, maar inhoudelijk hebben wij eigenlijk nog weinig daar eigenlijk over gedebatteerd, omdat het een spelletje was, en ik blijf dat een spelletje vinden, terwijl het een heel ernstige zaak is, dat men over vormvereisten begint te gaan, in plaats van inhoudelijk discuteren, de dingen die daar zijn fout gelopen en daar hebben wij nog altijd niks over gezegd. En dat vind ik eigenlijk spijtig, terwijl het de opdracht is van de gemeenteraad om het wel degelijk wel te doen.
Dank u, Lode. Kijk, Filip zeggen. We gaan over naar het volgende punt en dat is G10. En dat is een punt over een gratis grondafstand aan de Broegumse Steenweg 107 en 107a. Excuseer, Filip.
Ja, mevrouw de voorzitter, wanneer kunnen wij verwachten dat er wel over, om toch een vraag te formuleren dan, wanneer kunnen we verwachten dat we wel over inhoudelijk over dat rapport kunnen praten?
Mijn interpretatie van de stand van zaken is dat we het daarover gehad hebben en er is een antwoord op de klacht gekomen en daar gaan we het voorlopig bij laten.
Ah, want de algemeen directeur heeft zelf toen aangegeven dat er nog steeds niet gepraat is geweest over het rapport. Vandaar ook mijn opmerking.
Oké, dank u.
Dus u blijft bij uw standpunt dat we daar niet over gaan praten?
Er is over gepraat en als daar opvolging nog moet aangegeven worden, dan zal dat zijn, dan zal dat gebeuren.
Maar er is niet inhoudelijk over gepraat. Er is alleen maar procedureel. Men heeft geprobeerd om het in een doofpot te stoppen eigenlijk, om het even beeldend te zeggen dan. Maar gaat er inhoudelijk dan over gepraat worden? Want dat is toch wettelijk verplicht.
Er is over gepraat. Het is op deze gemeenteraad behandeld.
Kan u mij bevestigen, mevrouw de voorzitter, dat er niet inhoudelijk is over gepraat? Want u zegt er is over gepraat, maar niet inhoudelijk. Wilt u dat niet bevestigen? U doet armen omhoog dat u dat niet wilt doen, dus.
Ik heb kennis genomen van het antwoord van ABB en daar gaan we het voorlopig bij laten. En verder gaan we over naar het volgende punt.
Het is ongelooflijk, wel mooie manoeuvres. Dank u.
Ja. Filip, nog wel micro.
Oké, ja, ik wou even heel kort de volgende vier puntjes tegelijk eigenlijk overlopen. Dat gaat het ietsje duidelijker maken. Dat zijn gronduitstanden die gebeuren. Dat gebeurt naar aanleiding van omgevingsvergunningen of verkavelingsvergunningen. Dus er is geen standaardprocedure om al die gronden, waarbij al die gronden in kaart gebracht zijn of al die restperceeltjes in kaart gebracht zijn, om die allemaal systematisch te gaan afstaan. Maar dat gebeurt dus naar aanleiding van een aanvraag van een omgevingsvergunning of een verkavelingsvergunning. G10 betreft de Broegumse Steenweg 107, 110. Om het even te situeren, dat is dat perceel hier. En hier ziet je de kapel aan Don Bosco. Dat maakt misschien iets duidelijker waar het zich net situeert. En wat afgestaan wordt, is dan hetgeen dat hier in het geel gearceerd is. Het volgende perceel betreft de Jan-Frans Willemstraat 72, dus het braakliggend café naast de plek waar vroeger nog de horecazaak, de Menuet, was, waar ook een stukje van het voetpad nog afgestaan wordt. G12 betreft Vreemdse Steenweg 61-65, dat nu wel in het oog springt natuurlijk, de plek waar de oude hoeve stond aan de Vreemdse Steenweg, die nu pas afgebroken is. En dan G13 aan de Wommelgemse Steenweg, betreft nog een kleine zone die afgestaan wordt. En dat is hier op deze plek, en dat is eigenlijk de plek waarachter ten uit de begraafplaats ligt, om het een beetje te situeren. Dat wil ik even kort toelichten. Zo.
Zijn daar nog vragen of opmerkingen over, of kunnen we overgaan tot de stemming? Nee, Sven, alsjeblieft.
Ik wil gewoon zeggen dat we daar principieel tegen zijn, zoals dat u weet. En om die reden zullen wij G10 tot G13 tegenstemmen. Dank u wel.
Ik ga toch aparte stemmingen vragen. Ja. G10, sorry, Filip.
Ja, wij sluiten ons daar ook bij aan. Wij zijn daar ook principieel tegen. Dus voilà, van ons mag het ook allemaal in één keer, hoor.
Cool.
Mag ik vragen aan de fractie van het Torp waarom dat jullie principieel tegen zijn? Bij N-VA weet ik dat, maar bij het Torp zou ik daar graag een toelichting bij hebben.
Ja, Filip?
Wij denken... Wat zei je? Wij zijn niet... Wij willen geen grondafstand wacht even, een momentje.
Ines?
Het is hier omgekeerd, maar ik vind sowieso dat het altijd zuiverder is dat er niks gratis wordt gegeven. Dat is al.
Wacht even.
Cool.
Momentje.
Dank u wel voor het verhelderend antwoord.
Momentje.
We gaan over tot de stemming en we stemmen eerst over...
Want dat is dat sarcastisch? Ik begrijp het wel.
Ja, kom.
Mevrouw, ik ben nooit sarcastisch. Ik begrijp u perfect.
Kunnen we stemmen over G10? Dan start ik de stemming.
Dank u wel. Ja, inderdaad.
Nog twee mensen. Oké. Er zijn 22 stemmen uitgebracht, waarvan 14 ja en 8 nee stemmen. Het punt is aangenomen. Het volgende gaat G9, gratis grondafstand in de Jan-Frans Willemstraat. G11. excuseer, G11, gratis grondafstand in de Jan Frans Willemstraat. Graag uw stem. ...22 stemmen uitgebracht, 14 ja, 8 nee. Dan hebben we G12, dat is gratis grondafstand op de Vreemde Systeemweg 61 tot 65... ...en de hoek met de Gillegomstraat 102. Graag uw stem. ...14 ja-stemmen, 8 nee-stemmen. Het punt is aangenomen. En dan hebben we nog G13. Dat is gratis grondafstand aan de Wommelgemse Steenweg 53 tot 59. Ook daarover vragen we uw stem. Nog twee mensen... Mag ik nog aan twee mensen hun stem vragen? Ja. 14 ja-stemmen, 8 nee-stemmen. Dus het punt is aangenomen. En het volgende punt. Maar Lode, wanneer heb je...
Dat je te straks gemerkt hebt, als je raadslid Peters onderbreekt, dan is die af en toe zijn draad kwijt. En vragen om dat toch niet te doen... het staat ook trouwens in het reglement dat een raadslid aan het woord is om niet te onderbreken.
Oké. Wij horen wat dat u zegt. Dank u wel. We gaan stemmen over G14. Nog drie mensen, twee. Oké. 14 ja-stemmen, 5 onthoudingen, 3 nee-stemmen. Punt is aangenomen. En dan gaan we... Het volgende is G... Ah, Sven?
Ja, ik wil dat wel toelichten waarom wij ons onthouden hebben, omdat het over iets totaal anders gaat, hè. Het gaat hier over een wegbedding van een verkaveling. En om die reden hebben wij ons onthouden in deze en hebben wij niet tegengestemd. Dus ik wil dat gerust even toelichten. Omdat je de grond van de wegbedding altijd moet afstaan. En om die reden gaan we dat niet, gaan we dat niet afkeuren.
Wacht even, Dirk. Dirk, wacht. Nu.
Ik snap het volledig, maar het is inderdaad een verkaveling. En bij een verkaveling is het normaal dat de verkavelaar in staat voor de nutsvoorzieningen... in staat voor de wegbedding, de groenzone, dan wordt het gratis afgestaan aan de gemeente. Dat is de normale gang van zaken. Dus, maar dat jullie een akkoord vinden, oké, maar of onthouden, oké, maar dat is de normale gang van zaken. De verkavela moet het afstaan aan de gemeente. Het moet openbare weg worden. Ik snap niet wat Dorp daaraan dan vindt.
Oké. We gaan over naar het volgende punt. G15... En we gaan vaststellen welke bedragen er in de scherpe maximumfactuur opgenomen zijn of mogen opgenomen worden. Willy?
Ik stelde mij even de vraag of dat er mensen zijn, gezinnen zijn, die dat moeilijkheden hebben met dat bedrag. En of dat wij daar ook een kader voor hebben, hoe dat wij ons daarop verhouden.
Ja, cool.
Tot hiertoe heb ik daar geen indicatie van gekregen van de school dat daar moeilijkheden over zijn. Wat wel in het verleden soms werd vastgesteld, is dat sommige bedragen niet in één keer kunnen betaald worden. Hè. Dus dan wordt er wel afspraken gemaakt met die mensen dat gespreid worden. Of er is een solidariteit mogelijk. Ik vermoed dat er ook, maar dat weet ik niet helemaal zeker, via het OCMW ook mogelijkheden zijn. Als men toch betalingsmoeilijkheden heeft en dat de scholen daarvan op de hoogte zijn. Ja, dat klopt, hè. Ja. Dus voor de andere raadsleden, wat wij dus nu eigenlijk voorleggen ter stemming, is eigenlijk de maximumfactuur voor alle kinderen in de gemeentelijke Jan Frans Willemschool, omdat wij als inrichtende macht daarvoor verantwoordelijk zijn. En dan wordt er eigenlijk per leeftijd en per leerjaar wordt er een aanbod gedaan of een aanbod voorgesteld vanuit de school waar dus een bedrag wordt vooropgesteld en dat via de schoolfactuur wordt verrekend. Ja. Maar het is, ik kan u wel garanderen dat er altijd voor gezorgd wordt dat alle kinderen aan alles kunnen meedoen, voor alle duidelijkheid. Dus dat wil ik toch wel beklemtonen.
Wally?
Ja, zijn er afspraken met de andere school dat dat hetzelfde is? Of is dat ieder op zich?
Nee, dus elke school bepaalt datzelfde stukje. Uiteraard, hè, elke net is daar vrij en onafhankelijk in om dat te bepalen. Maar het is wel zo dat wij een zeer goed werkend en collegiaal scholenoverleg hebben, waar het de informatie ook wel informeel gedeeld wordt. En ik vermoed dat dat ook wel een beetje in dezelfde lijn ligt allemaal.
Oké.
Okay. U mag uw stem uitbrengen. Er zijn 22 stemmen uitgebracht en die hebben allemaal ja gezegd, dus het punt is aangenomen. En dan hebben we nog G16 en dat is de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 12 oktober 2023. En daar moeten we ook over stemmen. Mag ik daar u... stem over. Eén iemand. Punt is eenparig aangenomen. Dan gaan we nu over tot de bijkomende agenda van de gemeenteraad. En dat zijn een aantal interpellaties. En de eerste interpellatie heb ik, of vraag om uitleg, ik heb het erbij gezet, heb ik zelf ingediend. U hebt die ook kunnen lezen. En het is een vraag om uitleg over de voorschoolse kinderopvang in Boeghout en Vremden. Dus voor de leeftijd tot 2,5 à 3 jaar. En voor alle duidelijkheid wil ik eerst zeggen dat ik weet dat het organiseren van de voorschoolse kinderopvang geen kerntaak is van de lokale overheid. Dat is Vlaamse bevoegdheid. We zijn daar de laatste tijd over geïnformeerd via allerlei kanalen en er was veel om te doen tot vandaag. Het is wel mijn overtuiging dat we... lokale overheid een en ander kan faciliteren en dat ze mee druk kan uitoefenen op de hogere overheid om te investeren in voorschoolse kinderopvang. Een korte algemene analyse om dan mijn vragen te stellen over de situatie in onze gemeente. En ik wil eerst beginnen met een citaat van een Vlaams volksvertegenwoordiger. Die zegt, er is vandaag wel Vlaams overheidsgeld voor chocoladebelevingscentra, muziektherapie voor varkens of subsidies voor verlieslatende regionale luchthavens. De miljardenput van Oosterweel die buiten de Vlaamse begroting wordt gehouden, laten we dan nog buiten beschouwing. Er kunnen dus, ik heb dat citaat aangehaald, om aan te tonen dat het wel degelijk mogelijk is dat er andere politieke keuzes gemaakt kunnen worden en dat er middelen kunnen vrijgemaakt worden om te investeren in de basisvoorziening van voorschoolse kinderopvang. Voor mij mag de kinderopvang dus niet gezien worden als een parking voor kindjes terwijl ouders werken. Voor mij is ieder kind... zo waardevol dat het een plek in de kinderopvang verdient. Want kinderopvang is de motor voor gelijke kansen en heeft een enorme pedagogische waarde voor alle kinderen. De eerste 1000 dagen in het leven van een kindje zijn van cruciaal belang en daarin speelt collectieve opvang een heel belangrijke rol voor alle kinderen. Dus... dus naakjes, kinderopvang beperken of voorbehouden voor kinderen van werkende ouders is een slecht idee. We gaan het onderwijs, bij wijze van voorbeeld, ook niet beperken voor kinderen van werkende ouders. Daarom pleit ik voor een structurele en volgehouden herfinanciering van de Vlaamse kinderopvang omwille van de maatschappelijke noodzaak. Het is ook een kwestie van consequent zijn. een politieke meerderheid die enerzijds, terecht of niet, van een hogere activiteitsgraad een prioriteit maakt, moet daarvoor ook de voorwaarden scheppen om dat mogelijk te maken. Ouders de kans geven om werk en gezin in balans te houden met voldoende en evenwichtig verdeeld familieverlof, zowel voor de mama als de papa, en met een betrouwbare en kwaliteitsvol kinderopvangnetwerk is daarbij cruciaal. Enkele vragen, en ik denk aan het bestuur. Het Huis van het Kind is de lokale info- en ontmoetingsplaats voor ouders, of zou dat kunnen zijn? Bij ons is dat een digitaal loket, dus in Boeghout. Hebben we een idee, dat is mijn eerste vraag, of ouders hun weg naar dat loket vinden? Hoe zou de werking van het Huis van het Kind kunnen omschreven worden? Hoeveel opvangplaatsen voor baby's of peuters zijn er beschikbaar op vandaag? Hoeveel plaatsen bij gezinsopvang en hoeveel plaatsen in de groepsopvang? Hoeveel daarvan met inkomenstarief? Ik neem aan dat iedereen op de hoogte is, hè? Inkomenstarief. En hoeveel met een vrije prijs? Wat is de maximale vrije prijs in onze gemeente? Weten we dat? En hebben we een idee hoeveel gezinnen niet terecht kunnen in onze gemeente? Op welke wijze wordt er door het bestuur toezicht gehouden op de kwaliteit en de veiligheid? Hoe is het contact met kind en gezin of het agentschap opgroeien daarover? Kan en wil het bestuur naar aanleiding van de crisis in de kinderopvang en het tekort aan betaalbare opvang officieel druk uitoefenen om ook extra middelen naar onze gemeente te laten vloeien? We hebben vandaag vernomen dat er een 270, als ik me niet vergis, extra miljoenen zouden uitgetrokken worden. Men moet ze nog wel vrijmaken en ergens anders besparen. Mijn laatste vraag. Zijn er plannen om in de toekomst, net zoals dat we dat in het verleden ook hebben kunnen doen, nog extra infrastructuur ter beschikking te stellen voor voorschoolse kinderopvang?
Dank u wel, Ria. In afwezigheid van Schepen Els Augustinis ga ik wat dieper in op die vraag. Dus het is inderdaad zo dat het Huis van het Kind zich nu tot nu toe in onze gemeente beperkt tot een digitaal loket. Dat digitale huis of dat digitale luik is nog in opmaak, is nog niet zichtbaar op de gemeentelijke website, maar dat zal binnenkort veranderen. Er is namelijk op 23 oktober een startmoment van dat digitale loket van het Huis van het Kind. Dat is eigenlijk de eerste grote stap en dat noemen we dan het lokaal loket kinderopvang. Het is onze jeugdconsulente die als uitvoerend ambtenaar dit project op zal opvolgen en opvolgt. En zij heeft trouwens binnen afzienbare tijd ook een overleg met de regionale ondersteuner van opgroeien voor een bespreking van de verdere uitbouw ervan. Wat betekent dat nu, dat lokaal loket kinderopvang? Ouders die een kindje verwachten kunnen via dit loket dan hun weg zoeken naar de verschillende mogelijkheden van kinderopvang in onze gemeente. En ze vullen daar op het platform van Opvang Vlaanderen de nodige gegevens voor in en kunnen dan zo de nodige informatie krijgen. Nu, dat digitale luik, dus dat lokaal loket kinderopvang van het Huis van het Kind, is maar een heel klein aspect van een groter geheel van het Huis van het Kind. Het Huis van het Kind, dat moet eigenlijk breder gaan. Je moet daar een missie rond maken, een visie, ook samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties en lokale besturen opstarten, infoavonden, workshops aanbieden rond bepaalde thema's en zo verder. En dat moet dan ook kaderen binnen en rond bepaalde overlegorganen. Je hebt het overlegorgaan lokaal overleg kinderopvang. Je kan een overleg organiseren rond het Huis van het Kind zelf. Maar vooral wat dat nu belangrijk is, is het overleg dat er aankomt in het kader van het nieuwe BOA-decreet van de Vlaamse regering. Dus buitenschoolse opvang en activiteiten. Maar wat merken we natuurlijk in de praktijk bij lokale besturen, dat op die overlegmomenten, dat dikwijls gaat over dezelfde mensen, personen, instellingen. Dus we moeten daar rond een duidelijke structuur uitbouwen in dat geheel van overlegmomenten. Wat is er daar al rond gebeurd?
De voorschoolse opvanginitiatieven die we kennen in onze gemeente zijn al een aantal keren samengekomen om hun noden kenbaar te maken en ook om de mogelijkheid te bieden om rond dat lokaal loket kinderopvang wat meer informatie te geven. Er werden ook al een aantal infoavonden georganiseerd, hè, bijvoorbeeld rond peuters en kleuters. Waarom laat je die best al op 2,5 jaar naar de school gaan? Dat zijn ook een aantal elementen die daarin kunnen thuis horen. Door dat lokaal loket kinderopvang gaat de gemeente ook cijfers genereren. En die cijfers die tonen dan eventueel aan naar hogere overheden, naar opgroeien toe, dat welke investeringen er nodig zijn in onze gemeente of meer bepaald in onze regio rond betaalbare en voldoende kinderopvang. En wat ook heel belangrijk is binnen het kader van het Huis van het Kind, is dat ook de hulpverleners, bijvoorbeeld artsen, erbij betrokken worden, dat zij er kennis van hebben en dat zij ook kunnen doorverwijzen of ouders kunnen doorverwijzen naar dat lokaal loket kinderopvang. We moedigen ook opvanginitiatieven aan om naast opvanglocaties met vrije plaatsen ook in te zetten op die inkomenstarieven. Dus we hebben heel recent als gemeente nog een aanvraag goedgekeurd of positief geadviseerd rond een opvanginitiatief voor 42 plaatsen op basis van inkomen. Dat is al opgenomen in een nota, dat is nog niet verwerkt in de cijfers die ik nu geef. Maar wat zijn de recente cijfers die gekend zijn in onze gemeente? Is dat we 137 plaatsen kennen in groepsopvang, 36 plaatsen in gezinsopvang en 30 plaatsen voor wat betreft samenwerkende onthaalouders. Dat geeft samen 203 plaatsen. Daarvan zijn er 58 plaatsen volgens het inkomenstarief en 145 plaatsen aan een vrije prijs. Binnen de gezinsopvang zijn er 12 aan een inkomenstarief en 24 aan een vrije prijs. Binnen de groepsopvang zijn het respectievelijk 16 en 121. En binnen de groep van samenwerkende onthaalouders zijn die allemaal volgens inkomenstarief, dat zijn 30 plaatsen. Aansluitend ook, en misschien ook aansluitend op die maximumfactuur in de vraag van Willy er straks, ook hier, wie het financieel moeilijk heeft, kan ook het verminderd tarief voor kinderopvang aanvragen bij de dienst welzijn. Dus als je geen plaats hebt aan een inkomenstarief en je moet gebruik maken van een vrije plaats, dan kan je bij de dienst welzijn een verminderd tarief aanvragen. Voor de 2023 zijn er in concreto 9 toekenningen geweest tot hiertoe, waarbij wij dus eigenlijk een tegemoetkoming geven voor kinderen voor opvang. Er zijn ook verschillende mogelijkheden binnen de dienst welzijn, afhankelijk van de situatie, om dat inkomenstarief eigenlijk te ondersteunen. Dat kan trouwens ook met terugwerkende kracht, dat is ook belangrijk, en de toekenning geldt altijd voor 1 jaar. Dus dat wordt ook elke keer terug geëvalueerd. En er gaat uiteraard ook, zoals bij andere toekenningen, altijd een sociaal-financieel onderzoek aan vooraf. En dat wordt altijd voorgelegd aan het bijzonder comité voor de sociale dienst. Er waren ook nog een aantal vragen rond kwaliteit en veiligheid in de private kinderopvanginitiatieven. Maar dat is een bevoegdheid van opgroeien. Dat is geen taak van het lokaal bestuur. Maar wanneer bijvoorbeeld de dienst opgroeien bepaalde zaken opmerkt naar aanleiding van een klacht of een inspectie, dan worden wij als lokaal bestuurder van op de hoogte gebracht en dan nemen wij contact op met de kinderopvang om te informeren van wat is er precies aan de hand, welk is het stappenplan dat ondernomen wordt om tegemoet te komen aan bepaalde vragen van opgroeien bijvoorbeeld. Uiteraard is het ook zo dat als wij een positief advies geven voor kinderopvanginitiatieven, bijvoorbeeld voor dat inkomenstarief, dan betekent dat natuurlijk ook zo dat we ervan uitgaan dat die kinderopvanginitiatieven in orde zijn en conform de regelgeving. Wat die mensen ook allemaal moeten aantonen trouwens. Wat betreft de financiële middelen, ik denk dat er inderdaad positief nieuws onderweg is vanuit de Vlaamse regering voor de septemberverklaring. Ik denk dat iedereen ook over de partijgrenzen erkent dat dat echt ook nodig is om meer te investeren in die kinderopvang. Nu, wij lobbyen niet vanuit de gemeente of vanuit de regio. Dat verloopt allemaal via objectieve criteria om die middelen terug toe te kennen. Maar uiteraard de verhoging van kredieten voor bijvoorbeeld voorschoolse opvang. Als daarvoor gelobbyd wordt om bepaalde middelen vrij te voor te maken, ja, dan verloopt dat eigenlijk ook wel via de VVSG. Het is de VVSG die hier de belangen van de gemeente gaat behartigen. De laatste vraag dan over de extra infrastructuur. Dus u weet dat wij op dit moment twee gebouwen faciliteren voor kinderopvang en dat voor uiteenlopende initiatieven, zowel voor samenwerkende onthaalouders als voor groepsopvang. Dat gaat hier over het oud-politiekantoor op de Sittenheuvelhof en dat gaat over twee kindercrèches op het midden. Maar momenteel hebben we geen nieuwe initiatieven in het verschiet om patrimonium ter beschikking te stellen voor verhuur rond kinderopvanginitiatieven. Wat we wel doen, is soms suggereren aan bijvoorbeeld instellingen of organisaties die iets willen uitwerken op hun domein en zeggen van kijk, van, er zijn misschien wel mogelijkheden als er ruimtes vrijkomen om ruimtes te verhuren voor kinderopvang. Hebben we dat bijvoorbeeld in het verleden al eens aan Don Bosco gesuggereerd van kijk, als jullie niet alle ruimtes benutten, moet je misschien eens over nadenken om misschien een aantal kamers of plaatsen te verhuren als daar dan interesse voor is, uiteraard voor groepsopvang te organiseren voor kinderen. Ik denk dat dat zo wat samenvattend de antwoorden zijn op uw vragen en bezorgdheden.
Sven?
Ja, dankjewel voorzitter. Ik had twee bijkomende vraagjes. Is het de ambitie van de gemeente om een fysiek huis van het kind in te richten in de toekomst, korte of middellange termijn? En bijkomend, zijn er momenteel bij de gemeente gekende tekorten? Zijn er mensen die elders hun weg moeten zoeken, weten we daarvan of dat er een structureel tekort is of is dat iets dat we, waar dat we geen weet van hebben? Dank u wel.
Christel misschien? Die heeft... Christel?
Ja, ik had eigenlijk één paragraaf, Ria, waar ik toch wel een beetje vragen over had. Maar mijn muis blijft even hangen. Het was eigenlijk de paragraaf waar het stelt dat... Dat staat tussen haakjes trouwens, dus ik was niet zo heel zeker. Ah ja, voilà. Dus dat kinderopvang, dat voor iedereen moet zijn. Hè? Dus voor werkende ouders en niet-werkende ouders. Dat staat tussen haakjes. Ik weet niet goed waarom dat zo is. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen die werken, dat je die toch wel prioriteit moet geven. Ik weet niet wat het... Allee, als ik uw tekst lees, dan heb ik zo het gevoel dat je toch dezelfde kans moet geven aan iedereen... werkende ouders of niet-werkende ouders, omdat dan het sociaal gezelschap voor een kind de eerste 1000 dagen even belangrijk is. Mm-hmm. Dat snap ik wel, maar allee, ik denk toch wel dat voor werkende ouders het net moeilijker is om hun kinderen ja, ergens kwijt te geraken. Allee, dat is even slecht geformuleerd, maar dat is wel praktisch, is het wel zo.
Dat is eigenlijk, dat is aan mij. Mijn standpunt is eigenlijk dat elk kind terecht zou moeten kunnen, omdat het voor de ontwikkeling van een kind belangrijk is dat het ook in groep of met meerdere kinderen in contact komt, weg van de ouders. Dus dat is een basisrecht voor het kind. Uiteraard zal er, als er tekorten zijn, zal men een prioriteit moeten stellen. Maar het is, ik beschouw het echt als een basisrecht van een kind om ook voorschools die sociale contacten mee te kunnen ervaren.
Ja, de vragen van Sven. Op dit moment zijn er geen plannen voor een fysiek loket, dus we werken digitaal. We moeten nog opstarten met dat. Dus 23 oktober zou de opstart zijn van dat lokaal loket kinderopvang. We gaan dat dan natuurlijk moeten evalueren hoe dat loopt. Maar dan de volgende stappen, vooral zeker in het kader, dus zoals ik zei, van het BOA-decreet, gaan we ook de mensen ontvangen, luisteren. Moest daar nu op termijn toch de vraag zijn om ook fysiek te organiseren, dan moeten we er zeker naar luisteren. Maar we gaan dat ook moeten afwegen. Wat is het, de kerntaak dan van een lokaal bestuur? En hebben we ook ruimte binnen onze ambtenaren om dat te voorzien? Of is dat ook iets bijvoorbeeld waar dat we... bekijken in een samenwerkingsverband regionaal met meerdere gemeenten, want dat zou er eventueel, dat zou nu ook wel een element zijn waar dat zou kunnen inpassen eventueel. Maar ik zeg het, ik ga geen voorafnames doen of beloftes, want daar rond is zeker nog geen eigenlicht. We gaan al blij zijn als we 23 oktober dat digitaal loket kunnen opstarten als, als eerste stap. En voor binnen het BOA-decreet gebeuren nu ook de eerste toelichtingen en vormingen door onze ambtenaren om dat mee op te volgen. Wat betreft de tekorten, ik heb daar geen objectief antwoord op in de zin van dat zijn de cijfers of dat weet ik. Wat ik wel weet is dat vanuit de verschillende kinderopvanginitiatieven in Boeghout wel regelmatig de vraag komt naar van zijn er nog mogelijkheden om bijvoorbeeld ergens een locatie te kunnen exploiteren voor kinderopvang omdat er plaatsen tekort zijn. We hebben bijvoorbeeld voor de kinderopvang die hier op deze site zich bevindt, hebben we recent ook een vraag ontvangen om het aantal plaatsen te kunnen en te mogen uitbreiden, waar we positief hebben geadviseerd. Want blijkbaar is er wel na de coronaperiode een babyboom op gang gekomen, waar dat ook blijkbaar in de scholen merkbaar wordt. Dus ja, we moeten daarop inspelen, maar tot hiertoe zelf, als ik afga op de vraag vanuit de kinderopvanginitiatieven, dan redden ze het wel, maar je voelt wel dat er druk zit op de plaatsen, dat het vol zit. Als ik afga op... Maar ik ben er nog niet echt zelf concreet op aangesproken door ouders of zo, dat er in Boeghout niet echt een mogelijkheid is. Uiteraard is het ook wel zo dat er een positieve evolutie is, ook bij bedrijven natuurlijk, die ook wel zelf soms kinderopvang aanbieden. En ook dat is een van de initiatieven in onze KMO-zone, waar ook een kinderopvanginitiatief is voor werknemers van een groot bedrijf daar. Dus dat is natuurlijk ook wel belangrijk.
Ik had nog zelf een bijkomende vraag. Weten we eigenlijk wat dat een maximumbedrag is dat bij de vrije initiatieven wordt gevraagd? Want dat heb ik zelf niet. Weten we dat?
Ik weet dat niet, maar in mijn tijd was dat 25 euro per dag, denk ik. Maar dat was al 11 jaar geleden. Dat is al 11 jaar geleden, dus ik vroeg dat nu al iets hoger ligt. Ja.
Ik vraag dat nu omdat dat concluderend voor mij wel van belang is dat we eigenlijk wel een pleidooi houden daar waar dat we kunnen en ook bij uw collega burgemeesters eventueel om toch te ijveren voor zoveel mogelijk gesubsidieerde plaatsen omdat wanneer dat je de vrije markt laat spelen in de kinderopvang gaat de prijs natuurlijk ook omhoog gaan of dat gevaar zit er toch in en in verband met toekennen van gesubsidieerde kindplaatsen is mijn ervaring alleszins altijd geweest. Ik heb nog de kinderopvang onder mijn hoede gehad. Dat men gemakkelijk eerst die plaatsen toekent aan de grote steden. Dus daar mag eigenlijk wel gelobbyd worden om ook hier in Boeghout meer gesubsidieerde plaatsen te krijgen. Dat is mijn pleidooi. Dank u alleszins voor de antwoorden. Ah, Christel? En Lode ook nog, sorry, die had ik niet gezien. Lode, eerst.
Ze mogen vanuit de Vlaamse regering veel middelen in begroting opstellen. De engeltjes zitten natuurlijk in het vinden van de mensen die dat er moeten staan. Want het gaat vooral over het toevoegen van medewerkers. Van 9 naar 8 of naar 7, als ik het goed begrepen had. Dan terug naar 5 op termijn. Maar ik dacht dat dat ook bij de knelpuntberoepen zat. En daar wens ik iedereen zoveel succes mee om ze te vinden. Dus je kunt veel in budgetten inschrijven, want dat realiteit gaat zijn is iets anders. Hetzelfde voor de medische sector. Vinden van verpleegkundigen allerhande. Sluit een beetje aan met ambtenaren, ruimtelijke ordening enzovoorts. Alle beroepen zijn knelpuntberoepen. Persoonlijk deel ik uw mening niet, Ria, maar dat zal u niet verbazen dat gesubsidieerde sector beter zou zijn dan die gesubsidieerde sector. Dus.
Ik heb geen kwaliteitsuitspraak gedaan. Hè? Ik heb een betalingsuitspraak gedaan. Een financieringsuitspraak. Maar
de twee hangen wel samen. Hè?
Niet altijd.
In kinderopvang wel.
Christel?
Ja, ik ben eventjes snel op internet gaan kijken. En ik zie nu dat gemiddeld voor mensen die niet inkomensgerelateerd tussen de 28 en de 32 euro per dag betalen.
Yes. Behoorlijk wat. Gaan we over met je goed vinden naar de volgende interpellatie. En dat is er eentje van Sven. Alsjeblieft, Sven.
Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, de nieuwe website van de gemeente is ondertussen al eventjes actief en online. Het was nodig deze te veranderen en te moderniseren. Afgelopen maandag 18 september was er in Zaal Vooruit een infomoment in verband met de plannen van de firma Aldi. Hiervan was helemaal niets terug te vinden op de website, spijtig wel. Een website is een makkelijk en snel medium. Ik verwacht dan ook dat deze een zo volledig mogelijk overzicht geeft, zodat iedereen weet wat er gaande is. In het kader van transparantie, participatie en betrokkenheid lijkt dit een evidentie. Mijn vraag is om erover te waken dat alle infomomenten en infovergaderingen op de website worden geplaatst, ook als deze door of op vraag van externe worden georganiseerd. Bijkomend, naar aanleiding van de opleiding die we gehad hebben rond integriteit, heb ik daar tijdens die opleiding kunnen vaststellen dat als je op de gemeentelijke website deontologische code invult of ingeeft in de zoekbalk, dat je niet terechtkomt bij de deontologische code. Dat bestaat niet. Wat wel bestaat is de deontologische commissie, en wat kun je dan doorklikken en dan vind je het wel. Maar ik vind het niet logisch dat als je zoekt op deontologische code, dat u een eerste find, of u eerst, dat je eerst vindt dat dat dan eerste deontologische commissie is, en dat je dan ook twee keer moet doorklikken, alvorens dat je effectief op die code komt. Dus mogelijk iets ook om te bekijken. Dank u wel.
Christel, wilde jij aansluiten? Dan kun je in één keer antwoorden. Christel?
Ja, het was eigenlijk ook een kleine anekdote dat ik zelf deze week heb voorgehad. Er is ook op Facebook een klein beetje over gereageerd van het al dan niet mogen grasmaaien op zondag. Ik dacht van, voilà, ik kan het dan een keer zoeken en dan kwam ik eigenlijk op het rare fenomeen dat, één, dat ik het ook op de website niet meteen vond. In het politiereglement lijkt het dan dat het niet mag, maar het mag wel. Binnen de minuszone. En er zijn zowel reacties geweest van, ja, nee, het mag niet, wel, het mag wel. En allee, dus aansluiting van Sven eigenlijk hier brengt in zijn interpellatie, was dat toch ook wel een gegeven dat ik ook niet meteen terugvond op onze website.
Oké, dat is een concreet voorbeeld.
Dank u wel.
Cool. Ja, wat het laatste opmerking van Sven betreft, daar ben ik het mee eens, dus dat moet dan aangepast worden. Wat de opmerking van Christel betreft, is het inderdaad zo dat het staat heel helder, in mijn ogen heel helder in het politiereglement, dat het zondag mag vanaf 10 uur tot 8 uur. Mag het, dat is eigenlijk klaar en helder. Je kan dat daarin vinden. Als het daar nog eens apart moet opgezet worden, dan kan dat natuurlijk. Het gaat vooral over het gebruik van machines. Het gaat niet meer over het klassieke grasmaaien zoals vroeger. Maar er is een uitdrukkelijke vraag geweest, want vroeger wocht dat in Boeghout niet. Er is een uitdrukkelijke vraag geweest van de politie om die reglementen gelijk te trekken voor heel de zone. En wij waren nog de enigste gemeente waar dat dus niet mocht. Nu, persoonlijk vind ik ook niet dat we daar dan reclame voor moeten maken. En dat buren vooral heel veel met elkaar moeten afspreken en overeenkomen, want dat is niet altijd zo prettig natuurlijk. Hè. Goed, over het andere punt, Sven. Ik begrijp de vraag, maar ik ben er ook niet zo helemaal... Ik volg het ook niet helemaal. Ik kan het proberen uitleggen waarom. We hebben eigenlijk een hele analyse gemaakt met de communicatiedienst bij het opmaken van de nieuwe website over welke communicatienoden gaan we wanneer en hoe opvangen. Hè? Dus via welke kanalen gaan we bepaalde vragen en informatie verstrekken. Dus er is ook de vraag gesteld, wat komt er allemaal op de homepage van de website of eventueel in een backoffice? En moet er een kalender staan op de homepage of niet om dergelijke activiteiten aan te komen? Er is toen besloten om geen rubriek kalender of agenda of zo of dit soort van activiteiten aan te kondigen. Nu, dat is niet besloten in een kleine groep of met een aantal communicatiemensen. Er is eigenlijk aan verschillende mensen... toen een bevraging geweest, zowel aan de diensten in huis, aan experten. Er zijn ook analyses gebeurd van sites van andere lokale besturen. Er is advies geweest van de webbouwer en zo verder. En die kalender is toen niet ter sprake gekomen. Die is daar eigenlijk afgevallen. En ook, ik denk, mocht mij andere voorbeelden geven, dat ook bij websites van andere gemeenten dat niet snel terug te vinden is. Wat dat wel terug te vinden is en waar dat wel voor gekozen is, is een evenementenkalender, die een uit in Vlaanderen. Nu, dat is niet... Je kan in principe een dergelijke vergadering daar ook inputten, maar dat is daar eigenlijk niet het instrument voor. Uit die analyse en uit de bespreking van die opbouw van die website is dan eigenlijk ook naar boven gekomen dat mensen, als die naar die website surfen, dat die artikels doen met inderdaad heel gerichte vragen van ik heb een rijbewijs nodig of een identiteitskaart of wat dan ook en zo verder. Soms komen die op die homepage of die webpagina terecht. En dan is er eigenlijk gekozen om te zeggen van kijk, we moeten die zo sec en eenvoudig mogelijk maken. Er mag ook niet te veel info opkomen. Je moet dus afwegingen maken. Dus dat is een bijkomend element waarom dat er toen voor gekozen is. Niet bewust over van, gaat dat nu over het aankondigen van bewonersvergaderingen of wat dan ook. In het algemeen van, zo'n kalender met die activiteiten, die gaan we er niet opzetten. Bovendien, als je dan zo'n agenda of zo'n kalender maakt, je haalt het inderdaad ook aan, dan moet die ook volledig zijn. Want als je daar dan zaken in mist of er niet op zet, ja, dan krijg je daar ook natuurlijk weer commentaar op. En je weet wel, dikwijls van al uw, uiteraard, uw vergaderingen intern in de gemeente, die kent en die weet je wel. Maar van externe organisaties, nu met al die hadden wij ook gevraagd om dat te organiseren, om de buurt erin te bevragen. Maar niet altijd is dat geweten dat er externe organisatie, bijvoorbeeld is een buurtvergadering, beleggen en dan staat dat er bijvoorbeeld weer niet op. Dus nu, dat is misschien niet echt een reden om het niet te doen. Het is vooral de eerste elementen die ik heb aangehaald waar het er besloten is om die kalender dus niet te doen. Nu, ik ben begonnen met te zeggen, we moeten dan zoeken naar het juiste communicatiekanaal en er is natuurlijk toen ook gesproken over bewonersvergaderingen. Hoe communiceren we dat? En er zijn toen drie elementen naar boven gekomen. 1, de direct omwonenden, alle direct betrokkenen. Dus dat kunnen omwonenden zijn, dat kunnen ook eventueel verenigingen zijn of organisaties die erbij betrokken zijn. Die gaan we via een bewonersbrief op de hoogte brengen. Die mensen moeten het zeker weten, persoonlijke post, dat helpt. Dan het brede publiek. We kunnen, vind ik, ons ook niet permitteren dat als er een bewonersvergadering is over een thema, dat er mensen het niet weten. Dus daar is dan gezegd van, kijk, sowieso in het infoblad. Dat komt in elke brievenbus, dus mensen kunnen dat daarin lezen. En ook wel via sociale media. Dus het wordt wel gepost op Facebook of op Hoppler, komt het wel aan bod. Dus mensen die het dan misschien toch niet in het infoblad hebben gezien, die kunnen eventueel op sociale media het volgen. En uiteraard ook, zoals jullie al regelmatig hebben aangehaald, de gemeenteraadsleden via mail. Om in het voorbeeld van al dit te spreken, want ik heb de cijfers nu opgevraagd, daar zijn bijvoorbeeld 120 brieven direct gebust echt bij de direct betrokkenen. Er waren een 70 à 80-tal mensen aanwezig. Dus we denken dat er op zich in verhouding een vrij goede opkomst is. We merken dat ook op onze bewonersvergaderingen. En ik weet wel dat er op die vergaderingen een tweetal dames waren die zeggen van ja, we hebben dat niet ontvangen. Dus dat kan ook wel. Nu, op andere bewonersvergaderingen hebben we het nog niet echt meegemaakt. Dus ik weet niet wat er daar is misgelopen, maar ik denk dat die foutenmarge eigenlijk wel redelijk klein is. Dus dat is eigenlijk een beetje de uitleg waarom dat niet op de website staat en waarom het er ook niet echt onmiddellijk een platform is op de homepage om die kalender erop te zetten of in te putten. Dat zou dus ook weer aanpassingen vereisen. En ik weet, want ik had ook wel dat gevoel, als ik die vraag opnam met de communicatiedienst, van ja, is dat nu zo moeilijk om dat erop te zeggen? Dat zou misschien ook uw repliek zijn. Maar dat is een beetje de context hoe het gegroeid is en waarom het zo is aangehaald. Nu, een bijkomend element wat we wel zouden kunnen doen, is zo'n bewonersvergadering ook nog opnemen in de digitale nieuwsbrief. Dat moet eens bekeken worden, want er zijn ook wel wat mensen op geabonneerd en die kunnen dat eigenlijk ook wel via de website vragen van ja, ik ben heel specifiek toch wel geïnteresseerd in die informatie. En dan krijgen die dat ook natuurlijk nog eens rechtstreeks in hun mailbox. Maar over het algemeen denk ik dat die communicatie van die bewonersvergadering wel breed genoeg is, want ze verschijnt dikwijls ook nog eens in de kranten als we het verspreiden naar de regionale pers. Maar er is geen kalender voorzien op de homepage van onze website voor dergelijke zaken.
Er is nog een bijkomende vraag van Erik. Erik?
Ja, ik wou nog even inpikken op hetgeen dat Christel zei rond die discussie op sociale media rond het grasmaaien op zondag. Ik ben nog eens terug gaan duiken. Dat is ingevoerd in juni 21. Ik heb er toen ook een interpellatie over gedaan. En ik ben ook nog eens gaan luisteren naar het audiofragment en een van de zaken die daar beloofd was, dat er een evaluatie zou gebeuren na 6 maanden of na 1 jaar. Ik weet niet of die gebeurd is, maar als die nog niet gebeurd is, het lijkt nogal een gevoelig thema te zijn, heb ik de indruk, zouden we dat misschien eens moeten doen. Was dat aantal klachten? Ik weet niet of dat
ja, al... Heel kort, er is volgens mij geen evaluatie gebeurd, maar ik wil wel eens bevragen in het meldingssysteem of dat daar veel meldingen of klachten over binnengekomen zijn. En ik denk dat dat quasi niet heel is buiten, inderdaad soms wat discussie op sociale media. Maar dat zou wel een onderdeel van de evaluatie kunnen zijn natuurlijk. Dus we kunnen dat misschien inderdaad eens nagaan.
Eerst Sven.
Ja, dank u wel. Ik ben het niet eens met uw antwoord. Ik vind niet dat er per se een kalender moet staan, maar ik vind wel dat ze moeten terug te vinden zijn op de website. Een evenement, iets anders, een aankondiging, noem het dat je wilt. Van mij hoeft dat niet per se een kalender te zijn. Maar in het kader van transparantie, participatie, betrokkenheid vind ik dat toch wel een hele belangrijke, dat mensen dat kunnen terugvinden. En het is niet omdat je in de Schaluwewijk woont, of het is niet omdat je in Vreemde woont, dat je niet kunt geïnteresseerd zijn in wat er met een Aldi gebeurt. En dan worden de omwonenden worden bebust, of er wordt een brief in de bus gestoken. Ik woon zelf op Hoofdstensneeweg nummer 8, ik heb hem niet gekregen. Het zou kunnen dat de range korter was, zeker en vast. Ik had hem ook niet via de gemeentelijke mailing gekregen, maar dat is ondertussen rechtgezet door de algemeen directeur. Dat was een fout mailadres, ook van mijnentwege. Ik had het dan via de collega's van de fractie vernomen dat het daar was. Dus ik vind het wel spijtig dat we geen systeem hebben waarmee dat we over zulke zaken ook gewoon iedereen van de gemeente inlichten. Want ze vinden dat dan in het gemeenteblaadje, oké. Je moet al goed zoeken daar om het in te vinden soms. Hè. Soms staat het er groot in, soms staat het er kleiner in. Je moet het bijna soms van A tot Z lezen om het gevonden te hebben, afhankelijk van over waar het gaat. Maar het gaat wel over belangrijke zaken. Het gaat wel over zaken waar we als gemeente aan willen werken. En het is niet omdat je geen directe buur bent, zeker in dit geval niet, maar in vele gevallen, dat je geen mening kunt hebben of dat je niet betrokken kunt zijn. Stratenpleinen, winkels, noem het allemaal maar op. Het belangt ons allemaal aan. En niet alleen wij als gemeenteraadsleden, maar evengoed wij gewoon als burger die daar gebruik van maken, vind ik het toch wel een belangrijke. En daarmee vind ik het spijtig dat je niet kunt zeggen van oké, ik heb dat precies ergens horen waaien of... Stel u voor, ik heb een brief gekregen, maar ik heb hem al weggegooid. Ik vind het niet meer terug. Ik tik de website van Boeghout in, ik google Aldi en ik vind niks. En dan vind ik dat spijtig. Het stond niet op de website. Ik heb een printscreen erbij gestoken van het zoekwoord Aldi. Het was er gewoon niet op te vinden. Alleen het advies van de Gekkero dat ooit gegeven was in verband met het oude plan. Dus dan vind ik dat spijtig. Die mensen dat daar op de bewonersvergadering waren en zeiden dat ze hun brief niet hebben gehad, dat zal wel. Ik geloof dat als die mensen dat zeggen. Ik geloof die man ook dat hij van deur tot deur is gegaan. Dus ik vind dat een moeilijke. Dus ik wil daar ook zeker en vast niet moeilijk over doen, maar ik vind wel dat wij als gemeente een verantwoordelijkheid hebben om in het kader van die transparantie en in het kader van die betrokkenheid van alle boeghoutenaren en alle vreemdenaren om die communicatie uit te dragen. En dan is het niet genoeg om een voetnoot te hebben in een boeghout in het magazine en dan is het niet voldoende om het alleen maar op social media te zetten, want dan bereikt je nog altijd een aantal mensen niet. Dus ik vind dat spijtig. Ik denk dat onze website onze kapstok moet zijn, en ik vind het dan spijtig dat weggegooid is, en dat we daar niks, dat we daar eigenlijk geen ander antwoord op hebben. Dank u wel.
Ja, ik heb een beetje de ik heb ook een beetje de analyse gegeven van waaruit het gegroeid is, maar het is zeker een opmerking die leeft. We nemen het zeker mee naar de communicatiedienst. Maar inderdaad, wat ik absoluut niet gezegd heb, hè, Sven, is dat mensen die ergens anders wonen, zodat die niet betrokken zijn of die komen, want die mensen hebben het wel inderdaad wel allemaal kunnen vernemen via het gemeentelijk infoblad en die krijgen het allemaal in de bus. Dus het is niet zo dat we ervoor zorgen op een of andere manier dat mensen het niet weten. Iedereen weet het. Mensen die zelf op een actieve manier ook de sociale media volgen van de gemeente, weten het. Wie het niet op de sociale media ziet, krijgt het in de brievenbus via het infoblad. We kunnen dat inderdaad discussiëren, staat er groot in of niet groot in. We gaan daar zeker nog op terugkomen. Dus er was ook inderdaad veel volk. Maar we gaan er zeker nog op terugkomen. En ik neem dat mee.
Christel?
Ja, ik had eigenlijk gewoon twee kleine puntjes. Ik wilde even de puntjes op de i zetten voor de goede orde, dat ik niet actief wil deelnemen aan discussies op de sociale media. Dat is één. Nu, ik had het zelf toevallig even voor, de eerste keer in 25 jaar dat ik met een gazon wil afrijden. Maar dan een kanttekening. Ik heb net eens even gezocht, boeghout.be, je wordt doorgelinkt naar het politiereglement. Allee, dan is dat nog eens op de Minos, de website. Dan krijg je twee files, een deel A, 69 bladzijden, 80 bladzijden. Ik heb mijn zoekmachine moeten opzetten voor een pdf te doorzoeken. Allee, je vindt het allemaal wel, maar ik vraag me af of dat voor iedereen zo evident is.
Ja, maar je kunt u in deze natuurlijk ook afvragen, moeten we in het groot op de website zitten. Vanaf nu mag je elke zondag je gras afmaaien natuurlijk.
Dat is ook een feit.
Oké. Okay.
Ja. Dat was een kleine bedenking. Ja. Dank u wel.
Van mij ook.
Kunnen we dit punt afsluiten? Dank u wel, Sven. We gaan over naar de volgende interpellatie. En dat is een interpellatie over de wekelijkse afvalophaling in de zomer. En dat is een interpellatie van Erik.
Collega's, na een petitie van de inwoners van Niel werd beslist om de ophaling van restafval in GFT vanaf 2024 tijdens de zomermaanden wekelijks te organiseren om geurhinder en maden te vermijden. In Boom was dit jaar ook al het geval. Veel mensen hebben in de zomer last van maden in hun restafval, mosselschelpen, barbecue, kippenbouten, etensresten die niet bij het GFT mogen, luiers, kattenbakvulling, zakjes van katten eten, redenen genoeg om snel overlast te krijgen van vieze maden. In Boeghout Vreemd zal de ophaling van restafval voortaan ook twee wekelijks gaan gebeuren. We gaan dus meer betalen voor minder dienstverlening. GFT wordt nu al twee wekelijks opgehaald. Mijn vraag is of we vanaf 2024 ook in Boeghout en Vreemd een wekelijkse ophaling van restafval en GFT kunnen invoeren tijdens de maanden juni tot en met september om stank en maden te vermijden. Dank u.
Ja, Schepen?
Ja, oké. Okay. Dank u wel voor je interpellatie, Erik. Ik ga ineens al zeggen dat we het niet gaan doen, maar ik ga het wel een beetje uitleggen. Merci dus. We staan voor een verandering en dat is altijd winnen en dan is het begrijpelijk dat er vragen reizen. Gelukkig moeten we het warm water niet uitvinden en zijn er al gemeentes die ons zijn voorgegaan en kunnen we vanuit hun ervaringen leren. We mogen echter niet ten rade gaan bij de minste leerlingen van de klas, zoals Niel en Boom. Beide gemeentes hebben de slechtste restafvalcijfers van heel de IGAN-regio. Volgens IGAN hebben de gemeenten Niel en Boom nog een hele weg te gaan. Ze zullen met hun huidige keuzes de afvaldoelstellingen niet halen en schuiven zo die verantwoordelijkheid door naar de volgende legislatuur. De verhoging van de ophaalfrequentie in Niel betreft bovendien slechts een tijdelijke oplossing, zoals Niel in haar communicatie ook aangegeven heeft. Daarboven hebben Niel en Boom ook een ander afvalbeleid. Zij werken nog zonder DIFTAR. Geen enkele gemeente die DIFTAR met weging heeft voor huisval en of GFT heeft er een hogere ophaalfrequentie in de zomer, dus overal zal dit twee wekelijks gebeuren. Waarom gaan we dat doen, zowel voor restafval als GFT? En wij dus niet alleen, alle gemeentes gaan dat doen. Alle Vlaamse gemeenten staan voor een gemeenschappelijke uitdaging vanuit het Europese en Vlaamse afval-, energie- en klimaatbeleid. We moeten onze milieu-impact sterk verminderen. Op 26 mei 2023, dus vrij recent, is het lokaal materiaalplan van 2023-2030 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit materiaalplan is zeer ambitieus, zeker op gebied van daling van de hoeveelheid huishoudelijk restafval tegen 2030. De opdracht van de Vlaamse regering is alvast duidelijk. Gemiddeld 100 kilo restafval per inwoner per jaar tegen 2030. Gemiddeld, dus daar zit een variatie in aan naar gelang stad, kust. Hè. Maar voor de gemeente Boeghout in concreto ligt de doelstelling op 83 kilo per inwoner per jaar. Momenteel hebben we in Boeghout 112 kilo per inwoner per jaar. Dus dat wil zeggen dat wij bijna 30 kilo moeten verminderen tegen 2030. Dat is een hele grote, ambitieuze doelstelling. Boeghout zal daarbij dus een serieuze stap voorwaarts moeten zetten niet alleen Boeghout, de andere gemeenten ook, voorwaarts moeten zetten om de hoeveelheid restafval te verminderen door een goed uitgekiend afvalbeleid. Daarom starten we onder andere op 17 oktober met het TIFTAR-systeem voor restafval, huishoudelijk afval. Uit de ervaring van heel wat gemeenten die ons zijn voorgegaan, blijkt dat de restafvalcijfers met dit systeem flink verminderen. De tweewekelijkse ophaling heeft zijn redenen. Stel dat het toch wekelijks zou zijn, uit onderzoek blijkt dat de mogelijkheid om het afval frequenter aan te bieden de inwoners niet stimuleert om afval te minderen. Daarnaast gebeurt het vaak dat containers minder vol aan de straatkant worden geplaatst. Dat is ook een meerkost voor de inwoner, want elke keer dat je een container aanbiedt, ga je er ook voor moeten betalen. Daarbij neemt het aandeel van GFT toe, omwille van een groter aanbod tuinafval. Tuinafval dat anders thuis gecomposteerd kan worden of eventueel naar het recyclagepark gebracht kan worden. Hetgeen ook voor de gemeente een verschil zou maken op gebied van verwerkingskosten. Bij een tweewekelijkse ophaling rijden er de helft minder vrachtwagens door onze straten. Wat ook beter zou zijn voor het milieu, ook beter voor de mobiliteit en ook voor de leefbaarheid in ons dorp. Blijft natuurlijk, en dat begrijp ik ook wel, de ongerustheid van mensen in verband met stank en maden bij tweewekelijkse ophaling in de zomer. Vooral in de zomer is dat eigenlijk vaak een lastig iets. Daarom zullen we een aantal zaken doen om dit zoveel mogelijk te vermijden. We zullen de inwoners blijven sensibiliseren voor en informeren over een goed afvalbeheer thuis. Er zijn heel wat manieren om reuk en maden te vermijden indien je op een goede manier met je afval omgaat. En dit werkt. Velen passen dit reeds toe met succes. Zie ook, we hebben onlangs op de website nog een extra pagina gezet in verband met tips tegen maden in je GFT-pak. Daarnaast zullen we ook een ondergrondse container voor huisvuil installeren aan het sportpark Sneppenbos. Gemeenten zoals Mortsel, Hoven, Lint zijn ons hierbij al voorgegaan. Deze container is gekoppeld aan de software van het TIFTAR-systeem en via een elektronische identiteitskaart voor elke inwoner toegankelijk. Inwoners kunnen er 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 terecht wanneer ze snel van bepaald afval af willen na een feestje, bijvoorbeeld als je mosselen hebt gegeten, of bijvoorbeeld als ze op reis vertrekken en de containers worden bijvoorbeeld op dinsdag opgepikt en je vertrekt maandag, dan is dat natuurlijk wel lastig dat dat dan zo lang blijft staan. Dan kan je naar die container. Deze containers bieden extra dienstverlening voor degenen die het nodig hebben en dat op eender welk moment. In Lint, Mortsel en Hoven staan er dus momenteel al van die ondergrondse containers voor het extra afval. En ik heb eens een keer nagehoord en blijkt dat in beide gemeenten eigenlijk geen extreme hoeveelheden in die containers worden aangeboden. Terwijl ze dus wel zijn. Wat aantoont dat de inwoners meestal wel voldoende hebben aan hun eigen containers. Qua gebruik stelt men vast dat er telkens een stijging is vanaf juli tot met september. En dat gaat dus inderdaad over de warmste maanden. En Hoven heeft dus ook een piekperiode van 150 aanbiedingen per maand. En dat is in de warmste maanden. En bij Lint is dat ook zo. Als we dan gaan kijken naar de grootorde van de unieke gebruikers, dan blijkt dat Hoven 234 unieke gebruikers heeft op 3448 gezinnen. Dat komt neer op 6,7% van de gebruikers, van de gezinnen. En Lint heeft 120 unieke gebruikers op 3497 gezinnen. En dat komt dus neer op 3,4%. Wat ik eigenlijk wil zeggen is van dat het gebruik van de containers, en dat gaat dan vooral gebruikt worden door mensen die vinden dat ze te lang hun afval moeten bijhouden, dat dat eigenlijk op zich nog heel goed meevalt. Ik hoop dat ik hierbij u van antwoord heb kunnen dienen.
Er zijn nog 3 bijkomende vragen van Johan, van Wally en van Erik. Johan?
Ja. Dank u wel, voorzitter.
En van Lodo.
Het is eigenlijk geen vraag, maar ik kan uw interpellatie misbruiken om een antwoord te geven op een vraag van daarstraks. Op de website van IGN kunt je lezen in verband met hoe dat die containers worden gewogen. En ik citeer daar, de container wordt door onze collega aan de ophaalwagen gekoppeld en de chip wordt uitgelezen. Als jouw DIFTAR-saldo nog voldoende is, zal de container leeggeschud worden in de ophaalwagen Het geëikt weegsysteem.
Nee, dat ging over.
Ja, maar het was een. Nee, dat weet ik.
Een zetel dat buiten staat, hoe van de meeste wegen die erop vallen.
Nee, nee, dat klopt, maar dat is een antwoord op een vraag die je er straks gesteld hebt. Bij mij. Oké, okay, dan heb ik ze verkeerd gehoord. Excuses.
Het was goed bedoeld, maar niet helemaal goed gehoord. Wally?
Ja, ik denk dat Chris naast de kwestie aan het praten is. Dat was de vraag niet van Erik. Erik vroeg alleen voor de containers om de week proper te maken, leeg te maken.
Oké.
Okay. Als die Dat beïnvloedt de hoeveelheid vuil niet, hè?
Erik?
Als die om de week komt, of om de twee weken, dat is toch hetzelfde van hoeveelheid?
Ja, ik volg wel hier ook in. En ik vind ook een beetje een pervers systeem. Het is zoals ik zeg, hè, mensen gaan gewoon meer betalen voor minder dienstverlening. En ik denk, als je een barbecue of wanneer je mossel gaat eten, moet laten afhangen van wanneer dat je conteer komt halen. Dat maar om de twee weken kan. Ja, ik heel triest. Een valabel argument vind ik. Inderdaad, je rijdt maar één keer om de twee weken met een vrachtwagen door de wijk. Maar ja, die redenering kun je extreem doortrekken en zegt, doe dat dan om de twee maanden en breng het ondertussen naar het containerpark. Enfin, mijn opmerking was inderdaad, zoals Wally zegt, dat ging over de geur en over de maden. En of dat je er veel aan kunt doen, ik betwijfel het eerlijk gezegd. En dat gaat ook enkel tijdens de zomermaanden. Ik vraag dat niet dat dat altijd gebeurt. Dus ik betreur het antwoord van de schepen.
We hebben nog Lode en dan Christel. Lode.
Gezondheid. Ik heb de schepen over zeggen, als ik het goed begrepen had, dat er een studie was waarop dat blijkt dat je twee wekelijks afval gaat ophalen, dat je dan minder afval hebt dan dat je het één wekelijks gaat ophalen. Dat klopt, hè, Chris?
Uit onderzoek.
Ja, zou het... Het zou handig zijn, mochten wij dat onderzoek eens nog een keer hebben ook. En het tweede punt is, ik denk dat het ook inderdaad over geur in er ging in de zomer. Ja, of dat je een elektrische afvalopwagen hebt, dan heb je daar minder milieuproblematieken door, denk ik, dan iedereen met zijn auto in het containerpark te sturen. Maar bon, dat is mijn idee.
Christel?
Ja, ik heb er een dubbele bedenking. We hebben er ook intern een kleine discussie over gehad met de fractie. Ik heb niet zo'n probleem met die ophaling per twee weken. Maar ik vind wel een goed punt van Erik. Kan het dan wat minder geld?
We gaan het horen.
We hebben ook een paar maanden geleden een berekening gemaakt van oké, wat kost een grijze zak? Wat kost het nieuwe DIFTA-systeem? Jullie zijn van mening dat een DIFTA-systeem goedkoper gaat zijn voor de burger. Wij zijn die mening ons nog niet gedeeld, maar dat zullen we zien. Maar het is natuurlijk wel, waar Erik wel gelijk in heeft. Allee, als we een ophaling krijgen, één om de twee weken, we zullen zien wat dat geeft met geur en maden. Maar dan moet er toch eigenlijk van IGAN toch eigenlijk wel een lagere kost komen, niet?
Schepen?
Ja, oké. Okay. Een aantal dingen om de week leegmaken. Ik denk dat ik dat wel heb uitgelegd, waarom dat we dat niet willen doen. Dat heeft ermee te maken. De bedoeling is dat het restafval vermindert. Hè? Ik heb aangehaald, het lokaal materiaalplan heeft gezegd dat wij van 112 naar 87 kilogram moeten gaan. Hè? Dat is een heel, heel grote, ambitieuze uitdaging. In dat lokaal materialenplan staat zelfs dat er, wordt zelfs gezegd, dat er minimum één keer per maand opgehaald moet worden. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk nog willen gaan naar minder dan twee wekelijks. Ja, dat staat erin, hè. Het is heel ambitieus, hè, tegen 2030. In Nederland bijvoorbeeld halen ze maar op om de 4, 5, 6 weken, zelfs om de 8 weken op bepaalde plaatsen. Wil maar zeggen van, uiteindelijk, hoe minder men afhaalt, hoe minder dat men ook gaat aanbieden. Ja, en dat is ook de bedoeling. En op zich, de DIFTA, waarom doen we dat? Ja, mensen gaan moeten betalen voor hun afval, voor het gewicht dat ze aanbieden en gaan hopelijk op die manier beter omgaan en beter sorteren van de ene kant en van de andere kant ook misschien meer nadenken van heb ik al dat materiaal dat uiteindelijk afval wordt, heb ik dat allemaal wel nodig? Dus bewuster omgaan met grondstoffen, bewuster omgaan met materialen. Dus twee dingen. De bedoeling van DIFTA is beter sorteren. Als we bijvoorbeeld een restafvalbak bekijken, hè, of een restafvalzak, wat zit daarin?
als we dat bekijken bijvoorbeeld op een 112 kilo, dan zit daar 51 kilo organisch materiaal in. Dat organisch materiaal zit dus in een restafvalzak. Wat gebeurt er met een restafvalzak? Die wordt verbrand. Terwijl het niet de bedoeling is dat dat organisch materiaal, dat dat verbrand wordt. Dat moet in de recyclagesector terechtkomen. Ja? Dus dat moet er uitgehaald worden. Bij zo'n 112 kilo restafval zit bijvoorbeeld ook een 12-tal kilo papier en karton. Dat hoort er ook niet bij. Ik wil eigenlijk vooral zeggen, mensen, Vlamingen, sorteren eigenlijk goed in verhouding met andere landen, maar het kan nog beter.
Oké, ja? Kees, het is een interpellatie. We gaan kort nog Filip, Christel, Erik en ook Koen even horen. Een interpellatie is ook gereglementeerd, anders gaan Lode een opmerking maken.
Ja, dank u wel. Zouden wij die documentatie kunnen krijgen waarin die u daarnet vermeld had in Nederland maar om de 4, 5, 6 weken zelfs de afval wordt opgehaald? Dat zou interessant zijn natuurlijk om die eens even te kunnen bekijken voor ons. En ten tweede, wat doet u met de mensen die minder mobiel zijn, maar die ook graag mosselen eten of andere lekkernijen, maar die toch een stank achterlaten dan? En die dan naar het containerpark mogen die dan tussen de maanden leven.
Dank u, Christel. Wij komen te.
Ik had nog twee vragen. Chris, die studie die Lode gevraagd heeft, dat er bewezen is dat er door om de 2 weken op te halen, dat dat effectief een invloed heeft ten opzichte van 1 keer of wekelijks op te halen. Die studie, kunnen we die dan tegen de volgende keer bij de stukken erbij krijgen? En dan anderzijds had ik ook nog geen antwoord gekregen of dat er dan een kostenverlaging is van IGM. Ja.
Erik?
Ja, dank u. Ik wou toch ook nog even reageren op het feit dat ik zeg, de doelstelling is van minder restafval te hebben. Enfin, mijn vraag ging, zoals ik eruit gezegd heb, niet over restafval verminderen, over geur en maden. Maar als je het dan toch hebt over afval verminderen, wat gaan mensen doen? Hè? Hoeveel kilo extra plastic zetten wij op straat met al die containers? Dat zijn duizenden kilo's extra plastic. Hè? Ooit van die containers ook moeten gerecycleerd worden als die versleten zijn enzovoort. En wat gaan mensen doen? Om dat niet elke week te moeten uitwassen, ze gaan er allemaal een plastieke zak in hangen. Dus ik denk dat dat eigenlijk op dat vlak een volledig tegenovergestelde maatregel is van hetgeen dat je wilt bereiken. Dat was nog mijn randbedenking.
Koen nog even en dan gaan we afronden. Koen?
Ja, om heel concreet op die vraag te antwoorden. Uiteraard is er binnen het college ook heel kritisch gereflecteerd geworden over die 2-wekelijkse ophaling en eventuele gevolgen daarvan. Daarvoor hebben we ook gekozen voor die ondergrondse container, zodat mensen ten alle tijde 24 op 24 ook hun restafval kwijt kunnen. Ik denk dat wij in dit land op dat vlak ook wel verwend zijn. Ik denk dat mensen die regelmatig op reis gaan naar wat zuiderste landen, dat die ook wel vaststellen dat daar afvalophaling dikwijls per straat of wijk gebeurt, dat je dan naar containers moet brengen. Dus dat werkt daar ook wel. We voorzien die mogelijkheid. We hebben daar een debat rondgevoerd met IGEAN, waarin dat wij oorspronkelijk zelfs vertrokken zijn van 3 ondergrondse containers, om dat aanbod toch voldoende breed te maken over ons grondgebied. We starten nu met 1 ondergrondse container, maar we gaan dat wel evalueren om te bekijken van als daar meer nood aan is, dan moeten we daar ook durven over nadenken in de toekomst. Dat is 1. 2, wat we ook wel in het debat hebben ingebracht, Voor mij persoonlijk en voor onze fractie was het belang dat er minder vrachtverkeer door de straten gaat, wat ook een gunstige invloed heeft op minder CO2, was dat eigenlijk het grootste winpunt, waarom dat we dat 2-wekelijks zouden doen. Iedereen ergert zich aan de vrachtwagens die zich, zeker tijdens spitsuren, door onze gemeente begeven en dergelijke meer. Maar wat dat we ook merken, is dat sinds de invoering of de wijziging van de PMD, dat er heel veel mensen nu ook al om de 14 dagen een grijze vuilzak buiten zetten en dat dat ook niet meer wekelijks gebeurt. We zien inderdaad ook dat die fracties kleiner worden, net door die wijziging van die PMD. Maar we zien ook dat er Er is ook een wijziging gebeurd bij de GFT. Het is soms nog een beetje te weinig bekend dat je bijvoorbeeld ook voedselresten, die gekookt en zo, dat dat allemaal in de groene mag. Veel mensen kappen dat nog in hun grijze. Met andere woorden, die restafvalfractie die wordt ook altijd kleiner. En je ziet ook het resultaat op de straat dat nu al die zakken veel minder worden buiten gezet. En het is waar, Erik, dat zal ook wel zo zijn, dat als er inderdaad restafval is dat mogelijk stank kan veroorzaken of maden kan veroorzaken, maar ook daar zijn trucjes voor, heb ik me ondertussen al laten informeren, dat mensen dat dan in een plastieke zak zullen doen, dichtbinden, en dan kan je dat daarmee mee vermijden. Hè. En dan is dat natuurlijk dat plastieke zakje dat er dan weer extra zal ingaan. Maar in het algemeen, en dat wil ik toch ook wel even gezegd hebben, hè, we zijn hier nu een debat aan het voeren op de gemeenteraad in Boeghout, terwijl dit systeem al in vele andere gemeenten in voegen is, zonder al te veel grote protesten of wat dan ook. Dat is aan het lopen in heel veel gemeenten. We zijn zelfs een van de laatste IGAN-gemeenten. Uiteindelijk zijn we wel een afvalbeleid aan het uitrollen, wat gebaseerd is op Vlaams beleid, wat afgesproken is binnen intercommunale, waarin we heel de regio lid van zijn. En ik zie ook niet in, of ik zie ook niet in waarom plotseling er een dergelijke argwaan moet zijn als we zien dat het in andere gemeenten wel loopt. We gaan dus zelfs bijvoorbeeld in Mortsel, waar de burgemeester van, ook de voortrist van IGAN, waar ik zelfs ook mee heb gesproken vooraleer die beslissingen hebben genomen, zien we zelfs ook dat ze daar zelfs zo ver gaan, dat men zelfs voor bepaalde wijken of buurten zelfs gewoon geen afvalcontainers niet meer voorziet, individueel, maar dat het gewoon allemaal collectief wordt georganiseerd. Dus dat afvalbeleid dat gaat in de toekomst nog verdere sprongen maken. En dat we dat zullen moeten evalueren en mensen daarin zullen moeten begeleiden, dat is ook zo. Maar ik denk dat je dat niet oplost ik denk dat het debat over moet je nu in de zomer die vrachtwagen elke week door de straat laten rijden of niet, ik denk niet dat dat het grote verschil zal maken.
Ik denk dat we daar nog dikwijls het moeten over hebben in de toekomst. Sven, misschien afrondend?
Ja, ik had één vraag bij een cijfer dat Schepen had genoemd en nu ook door de burgemeester als argument ook mee werd aangenomen. Dat minder vracht gekregen, ik denk dat we het daarbij eens zijn. Ik denk dat dat een van de belangrijkste zaken is waarom dat we het zouden doen. Maar de Schepen zegt als we naar tweewekelijkse ophaling gaan, dat dan het vrachtverkeer gehalveerd wordt. Hè. Dat heb je er juist gezegd. Het is de helft van het aantal vrachtwagens. Ik stel me daar dan vragen bij. Maar dat kan volgens mij niet kloppen. Als je ervan uitgaat dat je hetzelfde aantal afval ophaalt, dan kan dat volgens mij niet kloppen dat dat met hetzelfde, met een helft aantal vrachtwagens kan. Ofwel rijden die dan heel veel leeg, ofwel hebben die te korte toeren. Ik weet het niet, maar daar klopt iets niet in. Dus ik vraag mij van, ik vraag aan de schepen om dat even te verduidelijken en of dat ze dat ook kan staven. Dank u wel.
Ja, daar is het allerlaatste dan misschien.
Ja, ik wil nog, er was dan blijkbaar duidelijk een vraag over de reuk en de maden. Nu, ik heb aangehaald van dat we daar nog rond gaan informeren en sensibiliseren, dat momenteel ook al op de website staat, dat dat ook nog een hashtag Boeghout beweegt gaat komen, in die zin van oktober, 17 oktober gaan we beginnen, er gaat ook nog een luik over het afval instaan. In verband met die zakjes dat je daarnet zei, Erik, ik denk inderdaad, dat zal al iets gebeuren, ik doe dat ook, als ik mijn toch wat etensresten heb, hè, dan doe ik die in een oude broodzak, hè, zodanig dat dat wat bij elkaar blijft, dat niet al mijn bak vol is. En dat is een extra zakje, inderdaad. Hè, maar zo kan je ook werken. Hè. En ik kan me voorstellen, inderdaad, met mosselen, dat je dat wel eens in een plastic zakje doet, en dan in je restafvalzak. Maar dan komen we weer terug op wat ik daar straks ook heb gezegd, en wat ik toch wel heel belangrijk vind, hè, dat de fracties heel goed gesorteerd worden, zodanig dat hetgeen dat verbrand wordt, maar dat dat zo minimaal is. Hè? En dat hetgeen dat gerecycleerd kan worden, dat het ook gerecycleerd wordt. Okay. Ik wil toch wel een heel belangrijk punt maken in verband met het sorteren, niet alleen over het afval minderen.
We gaan het hierbij laten. Het is een interpellatie.
Kort punt inhalen. Ik heb ook nog eens destijds die cijfers opgevraagd over die extra kostprijs als we met huidige systeem zouden verder doen. Hè. Dus de kostprijs die stijgt, bijvoorbeeld van de afvalophaling en de vrachtwagens, het inzetten dus van mensen, waar dat dan ook indexen op berekend zijn geworden. Ik heb er nu even snel op gezocht, maar IGAN heeft me toen laten weten dat we dat moeten rekenen op een stijging, een kostenstijging van ruim 47.000 euro tegen het niveau van 2021 was dat dan uitgerekend. Je zou dat dan, hoe ga je daar dan mee om budgetair in een gemeente? Je zou dan kunnen gaan beslissen van ja, we gaan die grijze vuilzak duurder worden, maar dat wil niemand niet. Daar waren wij ook geen voorstander van. Maar zelfs als je die duurder wordt, ja, dan ga je daar misschien nog maar 50% van kunnen recupereren. Hè. Dus je gaat er inderdaad wel een stijging mee hebben. Dus men gaat ook wel door over te schakelen op een systeem van tweewekelijkse ophaling een stuk kunnen compenseren en een stuk kunnen besparen. En ik wou ook nog iets zeggen over Niel. Omdat dat er straks als voorbeeld is aangehaald geworden. Bij Niel is het ook wel zo dat het daar dan ging over een wekelijkse ophaling van de grijze zak. Dus zonder flankerende maatregelen, zonder diftar, zonder ondergrondse containers. Dus dat voorbeeld vergelijken, dat kan in feite ook niet. Maar ook dat is eigenlijk toen allemaal opgelijst geworden en bekeken worden van oké, wat geeft dat dan naar stijging van kostprijzen als we met het huidige systeem verder gaan en wat zou dat dan budgetair en dan laat ik even de klimaat- en ecologische overwegingen opzij gaan, maar ook budgetair is dat wel bekeken geworden en dat is natuurlijk ook de reden waarom andere gemeenten daar ook al langer zijn op ingestapt.
Oké, en nu, omdat Erik de interpellatie heeft gehad, ingediend heb jij het laatste woord.
Ja, ik volg niet helemaal de redenering dat in alle gemeenten is ingevoerd, dat alle inwoners van al die gemeentes daar zeer blij mee waren. Ik ken verschillende mensen die in verschillende gemeentes wonen die er helemaal niet blij mee waren. Vooral niet in de zomer. Dus vandaar dat ik mijn vraag in de eerste plaats gesteld had. En ik wou ook aan de schepen antwoorden dat het niet enkel het occasioneel zakje is dat je rond de mossel, maar dat mensen gewoon structureel in die grote bekken daar ook een vuilzak nog eens van inhangen, omdat ze anders dat iedere keer moeten gaan doen. Dus dat komt er ook nog eens bij. Ik volg, en ik ben ook eens benieuwd naar het antwoord van de schepen op de vraag van Sven. Inderdaad, van als je nu ten helft rondrijdt met vrachtwagens, alleen om de 2 weken, hè, moet je dat niet 2 keer rijden? Heb je dat niet evenveel kilometers gedaan met die vrachtwagens om dat afval op te halen?
We gaan het hierbij laten, met je goed vinden. Het is een boeiend debat alleszins. We gaan over naar een andere interpellatie en die is van Ines. Ines. Uw micro.
Ah, het is weg. Mag je... Bij het inloopmoment voor het Rupvijverhof merkte veel ongerustheid over de impact op de volkstuintjes aan de Alexander Frankstraat. Waarom staan die ingekleurd in het projectgebied? Deze kunnen beter los benaderd worden en gelaten voor wat ze zijn. Een leuk allegaartje van diverse groenten en kruiden en hun afdekkingen. Waarom moeten die tuiniers verontrust worden? Laat die volkstuintjes alsjeblieft zo en koppel ze los van het RUP en de studie.
Chris? Ja. Bedankt voor je interpellatie, Ines. Ik wil wel eerst even opmerken dat je op dit moment niet kan vragen om die volkstuintjes los te koppelen van het RUP. Er is namelijk nog geen officiële beslissing genomen of dat de volkstuintjes effectief zullen opgenomen worden in het RUP. De startnota is nog in opmaak en deze zal de officiële procedure doorlopen met een adviesronde en een publieke raadpleging. Dan kan men op de nota reageren en opmerkingen geven over welke gebieden wel of niet in het RUP worden opgenomen. Dat is ten eerste. Ten tweede wil ik natuurlijk wel even stilstaan bij de bezorgdheid in verband met de volkstuintjes. Het inloopmoment was bedoeld om verschillende thema's af te toetsen. De functie, bebouwing, doorwaadbaarheid, trage wegen, onroerend goed. Het gaat over ideeën, voorstellen die het studiebureau Witteveen en Bos heeft geformuleerd met soms te verwachte zaken en met soms ook onverwachte invullingen. Het voordeel van het werken met een studiebureau van buiten boekhoud is dat ze vaak meer out of the box denken, meer dan wij zelf. Het gaat hier over mogelijkheden, over ideeën die werden afgetoetst. Dit zijn nog geen feiten. De tuinders waren natuurlijk ook uitgenodigd en ze waren ook aanwezig. Ze hebben ter plekke meer uitleg gekregen, het kader werd geschetst en ze konden hun bedenkingen, hun opmerkingen en hun eventuele grieven formuleren net als elke andere burger die aanwezig was. Dit komt allemaal in het verslag en wordt meegenomen in de verdere uitwerking. De reden waarom het gebied van de volkstuintjes betrokken is in het voorgestelde RUP, is omdat de volkstuintjes momenteel zonevreemd liggen. Ze liggen in parkgebied en dat mag niet. Volkstuintjes in parkgebied is niet in overeenstemming met de huidige gewestplanbestemming. Het RUP biedt de mogelijkheid om het gewestplan te wijzigen. Aangezien we de volkstuintjes wensen te behouden, ze hebben hun ecologische, lokale en sociale meerwaarde reeds lang bewezen, kunnen we ze door ze op te nemen in het RUP eventueel regulariseren. Bijkomend kan er dan ook de mogelijkheid geboden worden om kleine constructies op te richten. Ik hoop hierbij een antwoord te hebben gegeven op uw vraag.
Ja, Ines?
Ja, laat het dan een aandachtspunt zijn. En kunnen die volkstuintjes niet zonder RUP ook geregulariseerd worden? Want ik heb het gevoel dat ze een voorwaarde gaan worden voor de RUP.
Oké, dat zullen wij bekijken, ja. Ja.
Dank u voor uw vraag, Ines. De volgende interpellatie gaat over trajectcontrole en is een interpellatie van Filip. Alsjeblieft, Filip.
Ja, dank u wel. De bewoners van de Boshoek die signaleren ons dat de recente invoering van trajectcontrole op de as Alexanderstraat, Alexander-Frankstraat, Hovense Steenweg ter plaatse extra sluipverkeer zou veroorzaken. Heeft het bestuur daar een juist zicht op? En indien dat zo is, hoe zou men dit willen tegengaan dan? Want op de gemeenteraad van februari hebben we reeds onze bezorgdheid uitgesproken over het verdienmodel van deze privaat beheerde trajectcontrole. En volgens ons zou de verkeersveiligheid hier eigenlijk voorop dienen te staan en niet het innen van gasboetes. De vaststelling dat er geen duidelijke waarschuwingsborden zijn die de automobilisten ervoor verwittigen dat ze een zone met trajectcontrole binnenrijden, is eigenlijk ook niet van aard om die bezorgdheid ook weg te nemen. Worden die waarschuwingsborden nog geplaatst die duidelijk leesbaar zijn en groot genoeg dat men opmerkt dat men een trajectcontrole binnenkomt? Want wij zijn van oordeel dat toch de verkeersveiligheid hier op de eerste plaats dient te komen en niet het innen van een gasboete. Daarbij komt dat nu in deze week trouwens ook in het laatste nieuws ook nog een artikel verscheen waarin de lokale trajectcontroles gemerkt werden als de nieuwe melkkoe van gemeente. En ja, dit geeft ook, mochten die waarschuwingsborden nu zijn, dan hebben we natuurlijk wel iets waar dat de mensen kunnen zien van hier mogen maar 30 en we zullen ons houden aan die 30 en dat zal de verkeersveiligheid ten goede komen. Maar nu zijn die waarschuwingsborden zo klein dat iedereen eigenlijk ze niet gezien heeft en die 30 dan ook soms niet wordt in acht genomen. En dat leidt dan tot boetes, wat weer goed is voor de gemeente. Voilà, het zou fijn zijn om hier toch een beetje toelichting over te krijgen.
Dank u, Filip. Dat gaan onze schepen van verkeer doen. Rudy?
Ja, dank u, voorzitter. Ja, zoals u ondertussen dan ook wel gezien hebt en weet, eindelijk is het bijna zover dat de trajectcontroles in de schoolomgevingen, zowel in Boeghout en Vremde, dat die actief worden, normaal gezien op 28 september. En u zal waarschijnlijk nog herinneren, 28 september... Je zal ook herinneren dat tijdens de bewonersvergaderingen die de herhaling van het gebied rond de kerk voorafging, was dit ook een van de wensen van de bewoners om die zone 30 ook afdwingbaar te maken. We hadden het ook liever sneller gehad, maar helaas. Maar uiteindelijk is het nu dan toch zover gekomen. En we hebben inderdaad in samenwerking met een private partner kunnen we eigenlijk zonder zeg maar, hoge investeringskosten de verkeersveiligheid in onze beide dorpscentra verbeteren, doordat we de snelheid kunnen handhaven over een lange traject en dus niet enkel op een puntlocatie. Nu, de verkeersveiligheid in ons beleid is dan ook een topprioriteit en zal hierdoor weer een vooruitgang zijn. Hopelijk houdt iedereen zich nu ook aan die maximumsnelheid, maar mocht dit niet het geval zijn, dan zullen we een deel van de boete dat aan de gemeente toebehoort ook verder gebruiken om te investeren in verkeersmaatregelen en ook verkeersveiligheid. Dus dit lijkt me zeker een win-win. En zoals we ook doen op andere plaatsen, zullen we ook hier bij een veranderde situatie de weggebruikers zullen we informeren met oranje borden betreft de gewijzigde situatie. Betreft de andere bebording die wettelijk verplicht is, volgen we gewoon de wegcode met de aanduiding dat er een camerabewaking is. Een verwittigd man of een vrouw natuurlijk is er twee waard. Voor de rest zie ik eigenlijk geen reden waarom er bepaalde personen, waarom het die deze ontsluitingsweg niet meer zouden nemen. Want de maximumsnelheid is in deze is niet nieuw en er is ook geen impact op de doorstroming. Nu voor degenen die dan toch een andere keuze zouden willen maken, bijvoorbeeld langs die boshoek, ja, ook daar zullen we blijven inzetten op snelheidscontroles zoals we voorheen ook reeds deden. Maar natuurlijk, meten is weten. En aan het gehucht van de boshoek, jullie hebben dat gezien, daar staan twee snelheidsmeters. Ja, die zullen ons ook die zaken kunnen vertellen of dat er meer of minder verkeer zal zijn. Tot daar denk ik het antwoord op uw interpellatie.
Annelies wil nog een vraag stellen of aansluiten, Annelies?
Ja, ik wou alleen zeggen, ik wou aansluiten bij Philippe Peters, was dat er misschien wel beter borden kunnen gehangen worden. Maar wat mij wel al opvalt, is dat auto's veel trager rijden. Dus dat is een goed punt. Ja, dat is een goed punt.
Dank u. Philippe?
U sprak over oranje verwittigingsborden. Wat zijn dat dan voor borden? Want die zijn nog niet geplaatst dan.
Nee, dat klopt, omdat het ook nog niet actief is. En zoals dat wij in andere omstandigheden waarbij dat de wegcode veranderd is, zullen wij dat altijd aanhangen dat er een gewijzigde verkeerssituatie is om de mensen daar op attent te maken. Maar onafhankelijk daarvan natuurlijk moeten de mensen gewoon de wegcode volgen. Die zone 30, die is al langer als vandaag. Maar natuurlijk willen wij vooral inzetten op verkeersveiligheid. Dat is onze topprioriteit.
Ja, maar die oranje verkeersbord, die zegt gewoon veranderde verkeerssituatie, als ik het goed begrijp. Daar staat veranderde verkeerssituatie op, of hoe moet ik het interpreteren?
Extra, hè, Philippe? Extra. Er worden borden, camerabewaking gehangen en dan wordt er een oranje bord bijgezet, veranderde verkeerssituatie.
Ja, maar die camera toezicht, dat staat er al, hè? Die borden staan er al, hè? Okay. Ja, maar dat is bijzonder klein dat daar staat. Dus als het over verkeersveiligheid gaat, denk ik juist dat erop aankomt in het grote zetten. Hier is een trajectcontrole, lijkt dat het overal gaat, maar dat is juist een beetje het perverse aan dit systeem, dat mensen geld willen verdienen. En dat is dan natuurlijk, die mensen moeten natuurlijk die camera's installeren. Die krijgen, ik denk, 24 euro, of ik weet niet hoeveel dat was juist, per boete. En ja, men wil dat er boetes komen, maar als er boetes komen, dat betekent dat de verkeersveiligheid niet beter wordt. Dus het gaat erover in de eerste plaats van de verkeersveiligheid hier te verbeteren, en dat kan alleen maar door de mensen te verwittigen, niet door hen heel de tijd door hen te beboeten, want op dat moment is de verkeersveiligheid achteruit gegaan.
Christel, mag Christel een bijkomende vraag nog stellen, dan kan je ineens antwoorden.
Ik had nog twee vragen. Die waarschuwingsborden, dan zullen we wel zien wat er nog extra komt als waarschuwing voor de automobilisten. Ik had toch nog wel een tweede punt. Ik ben uiteraard niet zo'n grote fan van het trajectcontrole, omdat ik ook wel wat schrik heb om boetes te beginnen te rijden. Maar anderzijds toch ook wel, als je nu bijvoorbeeld in vreemden ziet, in dorpskern, ik vind persoonlijk dat de keuze, de lengte, vrij lang is. En waarom zeg ik dat? Ik vrees een beetje, het wel eens zou kunnen zijn, dat de mensen het ook wel wat beu worden in die zin. Stel dat je komt dorpskern binnen, je gaat naar de slager, je komt je kinderen afzetten, je gaat binnenkort een goed café binnen, je gaat frietjes halen. Ja, dan is die trajectcontrole niet meer van doen. En vroeger was er nog wel eens een snelheidscontrole. En zou dat een reden kunnen geweest zijn om uw snelheid te beperken?
Nu, met die trajectcontrole is dat heel heiligmakend als je van punt A naar punt B rijdt. Maar dat gaat dus eigenlijk wel niet meer zijn als je onderweg stopt. Dan kun je bij wijze van spreken door 70 per uur de dorpskern in.
Ja.
Is het nog een bijkomende vraag, Filip?
Ja, nee, het is ook iets een bijkomende informatie ook, omdat ook die camera's, die hebben natuurlijk niet alleen de functie om trajectcontroles te doen, maar ook die firma die dat uitvoert, die hebben ook, de bedoeling is natuurlijk van die functies ook uit te breiden van die camera's. En dan gaat het over gezichtsherkenning en verder, nog verder zelfs. Dus de bedoeling is om die camera's echt wel heel erg te exploiteren, ook op langere termijn. En ja, dan zitten we natuurlijk nog verder. Maar goed, het gaat nu in de eerste instantie over die trajectcontrole en dan vooral over de verkeersveiligheid, waar we toch moeten op inzetten, denk ik, in deze plaats,
dat punt komt
en dat men ziet dat, dat er een trajectcontrole aanwezig is.
Had u al gemaakt? Kunnen we naar het antwoord, Les?
Ja, ik denk op uw tweede zaak nu, denk dat geen vraag is, dus ik kan er ook niet op antwoorden. Op het eerste denk ik dat ik al geantwoord heb. Ik heb duidelijk gezegd dat er een bordje staat, volgens de wegcode, dat er nu al hangt. En bijkomend, vanaf dat het actief zal worden, effectief actief zal worden, dat er kan beboet worden, dat het dus effectief in dienst gaat, dat er dan ook borden zullen hangen, oranje borden, met gewijze verkeerssituatie, trajectcontrole. Dus daar heb ik duidelijk op geantwoord. Wat betreft uw bezorgdheid, Christel, ik deel natuurlijk die bezorgdheid, maar het is een keuze die je maakt. Hè. In principe moet ervan uitgaan dat iedereen een verantwoordelijkheid ziet en dat iedereen zich onder snelheid houdt. Spijtig genoeg is dat niet het geval. Ook niet in de dorpskern van Vreemde. We zien dat. We hebben dat gezien aan de bewuste V85, bij wijze van spreken. Zien we. We hebben dat ook in verschillende informatievergaderingen die we gehouden hebben. We hebben dat getoond dat die V85 daar op 39 per uur ligt. Te snel dus. Dan moet je gaan kijken, ja, welke middelen heb ik nog voor handen om die snelheid naar beneden te brengen. Spijtig genoeg kun je op verschillende zaken inzetten, waar dat we dat geprobeerd hebben. Maar het laatste stukje is handhaving. En dan kun je een keuze maken, ofwel gaan de snelheidsmetingen met puntlocaties, zoals we dat op verschillende plaatsen doen, ook in de Wommergemse Steenweg en dergelijke. Die resultaten die worden regelmatig gepresenteerd in een boek uit Beweegt. We zien dat daar standaard, ja, spijtig genoeg, van 10% tot 20% mensen nog altijd te snel rijden. Het andere systeem is een trajectcontrole in een schoolomgeving, waar wij gekozen hebben om in eigenlijk elke invalsweg van het dorpscentrum echt vandaar eigenlijk een schild te maken. Als je dat kleiner maakt, zeg bijvoorbeeld, we pakken de Rijgersmolenstraat niet mee, dat is ook een zone 30, wij ervaren er nu ook dat daar te snel wordt gereden. Dus we hebben geopteerd om dat schild eigenlijk toch ietsjes groter te maken, maar je hebt 100% gelijk, iemand die daar moet zijn en die rijdt daar te snel binnen, ja, die pakt daar inderdaad niet mee. Dat is gewoon zo. Maar wij denken in zijn algemeenheid dat dan toch, dat we in het algemeen de snelheid wel naar beneden gaan kunnen brengen. En ik ben al blij, Annelies die daar in Boegatan op de hoek woont, die nu al ziet, door de onwetendheid van wat doet die camera hier, dat de mensen automatisch al in de remmen gaan. Dus ik geloof er wel bij dat het wel een effect zal hebben. Gaan we er iedereen mee kunnen uitsluiten dat die te snel rijden? Nee, dat gaan we niet hebben. Spijtig genoeg niet, daar hebben we geen middelen voor.
Ines?
Ja, je zei net dat er twee camera's of twee snelheidsmeters ook in een boshoek staan, maar die weet ik niet zijn. En ik hoop dat het dan zo is of zo. Want er wordt dus echt wel door de buren gemeld dat er veel meer mensen zijn die te laat zijn, die dan niet via de Delijs rijden, maar die dus echt beginnen langs een boshoek in de Bergstraat te rijden om heel snel naar Lintoff, waar dat ze moeten zijn, te gaan.
Ik weet niet, als waar jij naar huis rijdt, maar als je langs het Gehucht rijdt, dan passeer je elke keer twee snelheidsmeters. Maar lief?
Proficiat. Dirk?
Ja, als men snelheidscontrole ontwijkt om te snel te rijden, is men ook al verkeerd bezig, Ines. Men moet gewoon overal zich aan de snelheid houden, aan de trajectcontrole, wel of niet. Men moet de verkeersregels volgen. Ik rij ongeveer 2000 kilometer per week. Dat is veel, hè. Ik kom heel veel snelheidscontroles tegen. Ik kom heel veel treincontroles tegen. Ik vind dat het alleen maar rust brengt als je zoveel in het verkeer bent. En als je weet dat je aan een rustige snelheid moet houden, dan hou je er ook aan. En dat is gewoon een instelling die je moet in jezelf, in je mind meenemen. En dan, als iedereen dat doet, dan zal er een betere wereld zijn. Ik hoop dat er weinig boetes moeten gegeven worden en dat iedereen er aan houdt.
Maar ik denk dat we het daarmee eens zijn. Hè? Ja. Christel, als laatste.
Ja, ik wil nog één kantmaking maken, Rudy. Dat is dat de schoolomgeving in Vremden rond de kerken, dat dat nu allemaal in die fameuze bewaakte zone gaat liggen van trajectcontrole. Maar bijvoorbeeld in de Lindelijn zien we toch ook wel, allee, ik ga er elke dag met mijn hond wandelen, en dan zie je toch wel dat daar nu de kindjes langs daar allemaal binnen gaan, en dat gaat toch nog wel allee, zo blijven, denk ik, met de fietsjes. Maar de mensen die daar in de Lindelijn rijden en ook langs daar terug buiten rijden, datzelfde verhaal, hè. Er is geen controle meer, er is geen... Ja, allee, ik snap dat wel, hè, naar handhaving, dat je niet en controle kunt tonen en een trajectcontrole kunt tonen. Maar dat wil ik eigenlijk zeggen, dat het niet zo heiligmakend is naar veiligheid toe dan. Er staat een camera aan het begin van de Rijgers-Molenstraat aan de Vreemdse Steenweg. Je rijdt er in de lijn in, maar je kunt er terug uitrijden.
Oké. Okay. Voilà. Punt gemaakt, kort antwoord, Rudy.
Nee, dat klopt, maar een beetje tegenstrijdig, denk ik, want dan wil je precies alleen dan nog verder uitbreiden. Je kunt niet elke straat coveren daarmee, dat is niet het geval. Maar als er een feit is van een gevoel van verkeersonveiligheid in de Lindelijn zelf, hebben we er natuurlijk ook aandacht voor. Ik kan u ook meegeven dat ik ondertussen binnenkort, ik ben een datum even kwijt, heb ik ook een onderhoud met een oude raad van Vreemden om de verkeersproblematiek in Vreemden ook een keer onder de loep te nemen. Want ik ervaar ook, ik kom veel buiten, ik probeer mensen goed te informeren, maar blijkbaar is dat nog niet genoeg. Ik kan niet iedereen zien, hè, dus die hebben ook gevraagd om daar een keer rond te babbelen. En dan kunnen we zien of dat er nog maatregelen nodig zijn, al dan niet.
Dankjewel allemaal.